Hartelijk welkom, dames en heren. Goedenavond. Fijn u allemaal weer te zien. Ik hoef niet te vragen of ik luid en duidelijk verstaanbaar ben. Alle gasten, hartelijk welkom. Leden van de commissie voor onze geruststelling, ziet u daar twee technische mensen zitten die zorgen ervoor dat alles goed komt technisch, dat we geen enkele hapering over hebben. Mocht een hapering zich aandienen, dan grijpen zij onmiddellijk in. En ik heb ze gisteravond zien acteren en dat ging perfect allemaal. We hebben geen berichten van verhindering, dus dat betekent dat we meteen door kunnen gaan naar punt 3 van de agenda. En dat betekent het vaststellen van de agenda zelf. Wat dat betreft kan ik u alvast mededelen dat we twee insprekers hebben. Eén inspreker los van de agenda, maar die wordt toch bij punt 9 spreekt hij in. En dan hebben we nog één agendapunt, dat moet u wel even weten. Een inspreker die in wilt spreken naar aanleiding van agendapunt 10 van de agenda. Gebruikelijk is dat dat altijd voor dat agendapunt plaatsvindt. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de heer Van Gessel mij verzocht om ook bij punt 9 om zijn inspreek te mogen doen. En dat gaat dus ook gebeuren met uw welnemen uiteraard. Even kijken, dan gaan we door naar punt 10. De heer Van Groeting. Uw microfoon, meneer Van Groeting.
Neem niet kwalijk, ik dank u zeer. Ingedrukt te hebben. De wethouder Schep hebben wij eigenlijk pas nodig op deze vergadering bij één agendapunt. En zou het dan niet mogelijk zijn om dat punt wat betreft de Hertenkamp daarna als eerste te behandelen van de vaste punten? Dus naar voren te schuiven.
Dat wordt dan, ik kijk even met een schuin rechteroog naar de griffier. 12 voor 10, nou dat kan omdat de heer Van Gessel toch eerder inspreekt, maakt dat niet zo heel veel uit. Commissie, iemand daar een opmerking over? Mevrouw Jeltes, D66.
Ja, dat is prima. U zegt de heer Van Gessel, die moet toch direct weg. Maar zijn er nog anderen die voor een bepaald agendapunt gekomen zijn?
Hele goede vraag. Dat zou ik niet weten. Meneer de griffier, kunt u mij helpen? Mevrouw Van Heemskerk die de presentatie geeft, maar die is gewoon met punt 9, is hij al op de agenda. Andere leden van de commissie nog op dit punt, ordevoorstel. Zo niet, dan is de agenda conform de wijziging vastgesteld, met dank. Dan kunnen we overgaan naar punt 5 van de agenda, dan gaat het over besluitenlijst. Van 12 oktober. Er zijn geen wijzigingen bij de griffier aangebracht. Iemand van de commissie, de heer Snakkers. De griffier snel toe.
Dat kan hij instellen.
Ja, voorzitter, dank u wel dat u mij even het woord geeft. Want volgens mij bent u punt 4 van de agenda even vergeten te behandelen.
U heeft volkomen gelijk. Op een of andere manier zit ik wat te jagen wat nergens op lijkt. Punt 4 van de agenda, de mededeling, voorzitter of leden van de commissie. Deze voorzitter heeft geen mededelingen. De heer Snakkers heeft de mededeling. Excuses nogmaals.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat was ook de reden waarom ik even vroeg om terug te gaan naar punt 4. Want ik heb inderdaad een mededeling, of eigenlijk meer een verzoek, of eigenlijk zelfs twee verzoeken. Het gaat allemaal over paswerk. Afgelopen week heeft het algemeen bestuur van Paswerk vergaderd. En er is onder meer gesproken over de begroting 2012. Maar daar komen we wellicht nog bij een ander agendapunt over te spreken. Maar er is ook even kort stilgestaan bij de toekomst van Paswerk. En de verschillende scenario's die daarvoor bedacht zijn. En die ook op enig moment wat dieper en wat uitgebreider besproken gaan worden. Zowel in het algemeen bestuur van Paswerk als ook, neem ik aan, in de gemeenteraden van de deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling. En medio december, om precies te zijn 16 december, dat is een vrijdagmiddagavond, gaat het algemeen bestuur van Paswerk spreken over de verschillende toekomstscenario's. En dat is precies in de week dat ook de commissie Samenleving vergadert op woensdagavond. En ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als de commissie Samenleving ook op die woensdagavond zou willen stilstaan bij de toekomst van Paswerk. En ik zou heel graag de fracties willen horen hoe ze tegenover de plannen staan en de huidige stand van zaken. Zodat ik het gevoel van de commissie kan meenemen naar de themabijeenkomst op vrijdagavond. Dat is het eerste, of het eerste verzoek is dus of u het kunt en wilt laten agenderen voor commissie Samenleving december. Tweede verzoek daaraan gekoppeld is of de wethouder voor een discussienotitie zou kunnen en willen zorgen, zodat de commissie ook wat meer geïnformeerd wordt over stand van zaken en wat de plannen zijn. En ik zou mij kunnen voorstellen dat die discussienotitie in het verlengde ligt van wat de wethouder in Heemstede aan de commissie Samenleving al daar eind september heeft opgesteld.
Ik dank u wel, meneer Snakkers. Nog een excuses dat ik dit vergeten ben, want hadden we er even over gesproken. We hebben ook even over gehad van bij welk agendapunt hoort dit. Het is eigenlijk een vraag van een verzoek van de heer Snakkers, maar ook wel een beetje een mededeling. Uitgaande van de vraag of wij dat kunnen agenderen voor de commissievergadering van de, ik moet even terugrekenen, 16, 17, de 16e. De 14e, dank u wel, meneer Roemers. Mag ik even naar de leden van de commissie om te vragen of dit wat u betreft akkoord is? Iedereen, de heer Van der Bunt.
Wel, meneer de voorzitter, mits natuurlijk de wethouder die discussienotitie kan aanleveren, natuurlijk. Maar die toezegging heb ik nog niet gehoord.
U heeft gelijk. Meneer de wethouder?
Voorzitter, bij punt 46 van de toezeggingen heb ik al beloofd dat dit stuk in de commissie vergaderd wordt. Ik heb alleen wel een voorwaarde eraan gesteld dat eerst goed de financiële cijfers duidelijk moeten zijn. Want anders is het moeilijk om daar een besluit over te nemen. Wel is het zo dat eind december in het algemeen bestuur besproken wordt, maar geen keuze gemaakt wordt. Er wordt niet besloten voor welk scenario er gekozen wordt. Maar ik vind het geen enkel probleem om in de eerstkomende samenleving een notitie aan te bieden waar u goed van op de hoogte bent van hoe de situatie is. Maar de uiteindelijke cijfers daaraan zijn op dit moment nog niet betrouwbaar. Laat ik het zomaar voorzichtig uitdrukken.
Ga ik toch even terug naar de heer Van der Bunt, ja.
Meneer de voorzitter, nog een vraag aan de wethouder. Kunt u dan wel, of denkt u op de gegevens die u aanlevert, een zinnige discussie te kunnen voeren met de commissie?
Wat ik kan doen is u op een gelijk niveau brengen van het niveau waar ik op dit moment op zit wat kennis betreft. En ik denk dat dat goed is. Maar dat er ook op dit moment nog niet door de commissie een besluit genomen kan worden zonder dat we de cijfers weten. U krijgt informatie waar u over kunt spreken.
Mag ik toch zo vrij zijn even nog ook een keer terug te gaan naar de heer Snakkers op dit punt?
Dat mag zeker, voorzitter. De wethouder zegt terecht, het financiële plaatje is op dit moment nog niet bekend. Althans, ze zijn niet definitief de cijfers. Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat tegen de tijd dat daadwerkelijk de themabijeenkomst gehouden wordt, dat dan wel wellicht meer duidelijkheid is over de cijfers. Omdat ik me kan voorstellen dat het toch een belangrijk onderdeel is ook van de gedachtenwisseling in het algemeen bestuur van Paswerk. We zullen niet de enige zijn die geïnteresseerd zijn in de cijfers en dat die zo snel mogelijk op tafel komen. Dus als die cijfers er dan wel zijn, neem ik aan dat die ook zeg maar, door de wethouder dan gedeeld worden met de commissie.
Prima. Ik neem aan dat we, of ik ga ervan uit dat we al dus kunnen besluiten. Dank u wel. Dat was punt 4. We waren eigenlijk al toegekomen aan punt 5 van de agenda, de besluitenlijst van 12 oktober. Ik zei al dat er geen textuele wijzigingen aan de griffie zijn doorgegeven. Zijn er leden van de commissie wat betreft de inhoudelijke kant? Ik hoor geen dol enthousiaste reacties, dus ik neem aan dat die er niet zijn. Ik dank u zeer. Dan kunnen we overgaan naar punt 6 van de agenda, de lijst van toezeggingen. Als het goed is, heeft u daar een kleine wijziging op gekregen, maar waarschijnlijk had u zelf al gezien dat niet IAS bedoeld wordt bij toezegging 46, maar dat dat betrekking had op paswerk. Even kijken, ik loop ze toch maar even door. Het plan van aankomst blijft nog staan. Punt 46 hebben we het over gehad. Punt 47, dat gebeurt vandaag. En punt 48, dat horen we ook nog van de wethouder. Ik kijk even naar links.
Ja, dat hoort u van mij. Er is nog geen exacte datum bekend. Er is wel in december dat er een datum gepland gaat worden. Zodra we het precies weten, laten we het u via de griffie weten.
Nog opmerkingen over de toezeggingen vanuit de commissie? Zo niet. Dan gaan we door naar punt 7 van de agenda, de ingekomen stukken voor de raad. Wie van de commissie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw van den Burg, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of het onderwerp vanavond nog te sprake komt of dat anderen het in de rondvraag. Maar in de laatste gemeenteraad waren de vragen gesteld over de bibliotheek. En ik had, want ja, ik heb het thuis zitten kijken inderdaad. Die staan, dat er een daarin gaf de wethouder als antwoord, ja, ik weet van niets. Maar er stond al een brief bij de documenten over het overleg en het voorstel van de bibliotheek over wat de plannen zijn. En nu hebben we hier de lijst met ingekomen stukken en ik zie hem er ook niet op staan.
Mevrouw van den Burg, mag ik u even onderbreken als ik niet al te brutaal ben? We krijgen zo meteen een inspreker over de bibliotheek. Misschien geeft dat aan u aanleiding om uw vragen te stellen.
Ja,
ik dank u wel. Andere leden van de commissie over de ingekomen stukken aan de raad? Zo niet. Dan gaan we door naar punt 8 van de agenda, de rondvraag. Ze hoeven voor onze commissie niet worden aangemeld, zoals u weet, maar de heer Van Gruting is toch zo vriendelijk geweest om ons alvast deze mededeling te doen. Het woord is aan de heer Van Gruting, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag aan de wethouder en dat heeft te maken met de jongerenbus. Ik heb daar eigenlijk twee delen in deze vraag. Ik meen mij te herinneren dat toen wij deze jongerenbus hebben besproken een jaar of twee geleden, toen die problematiek rondom de bus nogal actueel was, dat wij op gezette tijden door de wethouder zouden worden geïnformeerd over de stand van zaken met die bus. Ik meen mij te herinneren, maar dus ik heb dat nog niet na kunnen kijken hoe het zit, dat u eigenlijk per 3 maanden ons iets zou laten weten. Maar in ieder geval heeft u ons toegezegd van, je moet de jongerenbus, het effect daarvan, niet zien als iets wat je nou meet in een paar weken. Daar moeten maanden, zo niet jaren overheen gaan. En dan moeten we kijken wat daar gebeurt. En dan kunnen we daar dat goed begeleiden. Dus ik had op zijn minst, laten we zeggen, een soort van jaarrapportage gezien. Maar ik meen me nog te herinneren dat er een 3-maandelijkse korte notitie, dat eigenlijk ook erbij was. Los daarvan dat ik in een later stadium nog even terug wil komen over hoe dit soort toezeggingen dat verwerkt moeten worden. Maar ik zou dus graag daar aandacht voor willen vragen. Het tweede punt heeft te maken met de publicatie deze week in het Haarlems Dagblad van maandag. Daar werd ingegaan op de jongeren die problemen veroorzaken in Bennebroek. Maar daar was ook een rol weggelegd voor de bus, of niet weggelegd in ieder geval. In een bepaalde manier kwam dat naar voren toe. En ik zou graag van u willen weten wat de stand van zaken is. Dank u.
Het woord is aan de wethouder.
Dank u, voorzitter. 2009 was het eerste jaar dat de jongerenbus ging draaien, om het zo maar te zeggen, of rijden. We hebben toen destijds afgesproken met de Stichting Welschap, die inderdaad de bus en de jongerenwerkers in dienst had, om een driemaandelijkse rapportage te hebben. En ik heb u beloofd ook die driemaandelijkse rapportage toe te sturen. En dat is destijds ook gebeurd. Maar dat had vooral betrekking op het eerste jaar. Daarna zijn voor het jaar 2010, en straks ongetwijfeld 2011 ook gebeuren, jaarrapportages. En het jaarrapportage van 2010, ik heb het u nagevraagd, heeft u niet ontvangen. En dat had u ontvangen moeten hebben, is niet gebeurd. Ik stel u voor om de jaarrapportage van 2011 zo snel mogelijk in januari, februari te laten maken en u voor te leggen. Dus het is niet zozeer een toezegging van mij geweest om te zeggen van ik ga om de drie maanden rapporteren. Het was een toezegging van de Stichting Welschap. Die zei wij zullen om de drie maanden het eerste jaar rapporteren. Dat was de afspraak.
Ik wil reageren. Fijn dat wij iets toegezegd hebben gekregen. Maar ik zou toch als het rapport er is van 2010 alsnog graag willen ontvangen. Gewoon om de continuïteit te zien in de ontwikkelingen.
Voorzitter, dat kan ik heel makkelijk beloven. Ik stuur u de rapportage 2010 toe en ik zal erop aandringen om de rapportage 2011 zo snel mogelijk in 2012 u te laten toekomen. Het tweede is de situatie in Bennebroek. Er is veel over geschreven in de krant en ik moet u zeggen dat het mij goed deed zoals het in de krant stond. Het was een genuanceerd stuk. Het werd van meerdere kanten belicht. Er is ook gesproken over de jongerenbus. Ook de medewerkers van de jongere medewerkers hebben daar een verhaal in geschreven. We krijgen de discussie vaak terug op dezelfde wijze. Als er problemen zijn en de jongerenbus trekt daarheen, is dan de reden dat de jongerenbus naar de problemen toe gaat, of het feit dat die bus er komt te staan en dat problemen veroorzaakt. Daar heeft de jeugdmedewerker denk ik een duidelijk antwoord gegeven voor in de krant. De jeugdbus is daarheen gegaan vanwege de problematiek. Ik ben heel tevreden hoe dat het laatste half jaar opgelost is en aangepakt is. Ook de complimenten voor degene van de jongerenwerkers. Alsnog zijn er voortdurend problemen merkbaar van mensen uit de buurt die zeggen van, maar wij willen die bus niet voor de deur. Persoonlijk denk ik dat dat dus geen probleem is, maar zij hebben samen met het Trefpunt afgesproken om in ieder geval op die dagen dat die jeugdbus er is, ook van het Trefpunt, gebruik te kunnen maken als pilot. Ik ben daar gedeeld tevreden over. Ik ben er blij over dat er een goede ruimte is die nu gebruikt kan worden. Anderzijds, ik vind het ook een beetje een capitulatie van de jongerenbus om op basis van deze geluiden de jongerenbus daar weg te halen. Want zo kan die dus nooit meer ergens komen te staan. Dus met andere woorden, ik denk, ik ben tevreden over de situatie zoals die op dit moment loopt. Het is goed in het zicht en de jongerenwerkers hebben een buitengewoon goed contact en zicht op de problematiek van de buurt.
Ander lid van de commissie op dit punt, mevrouw Jeltes.
Ja, wethouder, ik heb even een vraag, want dit is iedere keer het probleem. Dat komen we later straks ook in die evaluatie tegen van de WMO. Omwonenden hebben bezwaar en wij capituleren. Wat gaat u er nu aan doen om te zorgen dat die bus er wel kan staan? Want we hebben die bus niet voor niks, die is om problemen op te lossen. En natuurlijk, als die ergens staat, zullen mensen er best een beetje last van hebben. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat die bus straks nergens meer kan staan in Bloemendaal.
Voorzitter, ik kan daar simpel over zijn. Daar moeten we dus niet in capituleren. En daarom zeg ik dat ik er gedeeld tevreden over ben. Ik had het op zichzelf geen probleem gevonden als de bus er was gegaan. Maar ik vind het ook de autonomie en het besluitrecht om van de jongerenwerkers zelf om daar een goede oplossing voor gevonden te hebben. Daar wil ik me ook niet in mengen. Met andere woorden, het is voor mij nooit een argument als mensen zullen zeggen van ik wil de bus hier niet voor mijn deur. Want dan kan die bus nergens meer in Bloemendaal komen te staan.
Andere leden van de commissie voor de rondvraag, de heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik bedenk me tegelijkertijd dat misschien wat voorbarig is en misschien ook niet helemaal bij het agendapunt past. Maar we hebben natuurlijk als commissie samenleving zojuist een werkbezoek gebracht aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wat buitengewoon interessant is, waar we ook van de wethouder te horen hebben gekregen dat er door de gemeente een visie wordt ontwikkeld op de decentralisatie jeugdzorg en wat dat allemaal voor deze gemeente gaat betekenen. En daaraan gekoppeld begrijp ik ook dat er gewerkt wordt aan een projectplan dat op enig moment ook waarschijnlijk in de commissie voorgelegd gaat worden. Ik was even nieuwsgierig of er al zicht is op wanneer het projectplan voorgelegd gaat worden en ook wanneer de visie klaar is en besproken kan worden. Dank u wel.
Zo is het noem je vers van de pers. Het woord is aan de wethouder.
Ik ken het tijdpad niet. Ik weet dat men er op dit moment in vergadering over is en dat men zo snel mogelijk daar een plan voor wil hebben. Maar ik durf niet de datum te noemen. Ik zou misschien aan meneer Dubbe kunnen vragen die er heel sterk bij betrokken is.
Het streven is het projectplan voor de jaarwisseling aan BMW voor te leggen. De visie is daarna, dat is nog niet bekend.
Aanleiding om nog te reageren, meneer Snakkers.
Nou ja, ja, maar dat is misschien voert dan toch weer te ver voor beantwoording. Maar als het projectplan aan BMW wordt voorgelegd, dan is het natuurlijk ook interessant om een idee te hebben van wanneer het dan aan de commissie wordt voorgelegd. Maar misschien is dat nog iets te vroeg.
Jazeker, het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, ik denk dat dat heel snel kan. Op het moment dat wij dat besproken hebben, zullen we dat u niet zozeer de besluitvorming voorleggen. Maar we zullen u daarover informeren, zo snel dat kan.
Ik dank u wel. Andere leden van de commissie voor de rondvraag? Zo niet, dan hebben we punt 8 hebben we afgehandeld en kunnen we naar punt 9. Twee insprekers, de heer Barnhorn namens de dorpsraad Vogelsang en de heer Van Gessel namens het Kennemer Lyceum. Mag ik de beide heren uitnodigen om op die plaats te gaan zitten, zoals u goed zichtbaar bent voor iedereen? U vindt het hopelijk niet erg dat u gebroedelijk naast elkaar zit. Het zijn twee heel verschillende onderwerpen. Het woord is aan de heer Barnhorn van de dorpsraad Vogelsang. Gaat u gang. U heeft 3 minuten, maar tegen die tijd zal ik vragen om af te ronden.
Dank u wel, geachte wethouder, leden van de commissie Samenleving. Mijn naam is Peter Barnhorn en ik voer het woord namens de dorpsraad Vogelsang. En mijn inspraak betreft de gepubliceerde mogelijke sluiting van de bibliotheek in Vogelsang. Spierballengedrag. Zo hebben wij de acties beschreven die de stichting Duinrand op het ogenblik uitvoert. In mei 2011 werd door Duinrand gerefereerd aan de bezuinigingsoperatie 2012-2014, die een, let wel, beoogd doel van 12% bezuiniging in 3 jaar tijd aangaf. En er werd door hen aangekondigd dat dit de sluiting van de bibliotheek in Vogelsang zou kunnen betekenen, als dat voorstel werd aangenomen. In oktober 2011 ontvangt het gemeentebestuur van Duinrand, inmiddels verrijkt met een interim manager, waarin op basis van de voorgenomen bezuiniging nog steeds van 3% voor 2012... wordt aangekondigd dat Vogelsang per 1 januari 2012 gaat sluiten. Punt. Uiteraard worden de verschillende mogelijkheden naar voren gebracht die door Duinrand kunnen worden aangeboden om haar ambitieuze doelstellingen, zoals gepubliceerd in haar jaarverslag 2010, waar te kunnen maken. Maar evenzeer uiteraard kunnen die niet per 1 januari 2012 worden geëffectueerd. Dat vergt studie en tijd en geld, vul ik dan maar aan. En waar staan de Vogelsangers dan nu? Voor de ambulante mens in Vogelsang is het geen punt. Die kan zich makkelijk verplaatsen naar de vestiging in Pennebroek. Maar de kinderen, en ik kan u verzekeren dat die veel gebruik maken van de bibliothecaire voorzieningen, meer dan 50% van de uitleen. Die kun je niet zelfstandig naar Binnenbroek sturen. En ook voor vele ouderen geldt dat zij dat niet zelfstandig kunnen. Wij vinden dit alles, zacht uitgedrukt, onbehoorlijk gedrag van een stichting die zich als zeer maatschappijbewust opstelt in haar jaarverslag. Er wordt met een bottenbijl ingehakt op voorzieningen die in een dorp als Vogelenzang zeer gewaardeerd worden en geen enkele ruimte wordt geboden om tot bespreekbare oplossingen te komen. De brief van oktober van Duinrand, u heeft die allemaal kennis van kunnen nemen, vind ik ronduit schofferend voor de gemeente en voor de inwoners van Vogelenzang. Ofschoon ik inhoudelijk op de brief van oktober van Duinrand niet wil ingaan, wil ik één punt nog wel aangeven. In deze brief wordt gesteld dat het aantal leden en uitleningen in Vogelenzang jaarlijks terugloopt. Ik kan u verzekeren dat Vogelenzang hierin niet uniek is. Bij alle vestigingen van Duinrand is het aantal leden in 2010 teruggelopen. Wel is het zo dat de vestiging Vogelenzang per inwonergemeente de meeste leden heeft en eveneens de meeste uitleen van alle Duinrandvestigingen. De cijfers die dit ondersteunen, die uit hun jaarverslagen zijn gehaald, lever ik bij deze inspreekbeurt in. Aan de wethouder zullen wij begin volgende week het resultaat geven van de petities die door de inwoners van Vogelenzang zijn ondertekend. Vanmorgen zijn ook al petities door de kinderen overhandigd, vergezeld van een heleboel werk wat zij daar in de afgelopen week al voor hebben gedaan. En dat alles om de bibliotheek in Vogelenzang te behouden. Ik hoop van harte dat u, onze vertegenwoordigers, alles in het werk zult stellen om met Duinrand tot andere oplossingen te komen. Die zijn er, zeer beslist. En wij zullen er graag in constructieve zin in meedenken. Dank u voor de aandacht.
Ik dank u wel, meneer Barnum. Wilt u even een map geven op dat knopje daarvoor, u dan stopt dat lichtje. Wilt u even blijven zitten alsjeblieft, want het is een goede gewoonte dat de commissie de kans krijgt aan u vragen te stellen of enige andere reactie te geven. Wie van de leden van de commissie op dit punt? De heer Frank Grutting. Gaat u gang.
Dank voor uw betoog. Het is een belangrijk punt. Zoals u weet is het vijf dorpen beleid en dan vinden we dat ieder dorp in toch een aantal voorzieningen moet hebben. En daar kan je misschien ook wel de bibliotheek toerekenen. Ik zou graag een kopie van uw inbreng zou ik graag ter beschikking willen hebben.
Ja, mag ik er meteen inbreken om te vragen of u dit aan de griffier wilt geven? Dan wordt het bij de stukken gevoegd.
Ik heb een zestal kopieën gemaakt, dus ik geef iedereen en ik leg hier vier neer voor diegenen die daar belangstelling voor hebben.
Dan is iedereen blij. Dank u. Andere leden van de commissie, de heer Snakkers.
Nog één kleine vraag, voorzitter. Ik hoor u zojuist zeggen dat er geen ruimte is geboden, wordt geboden voor overleg. Ik neem aan overleg tussen de dorpsraad en stichting Duinrand. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Hoe de dorpsraad heeft geprobeerd in overleg te komen met stichting Duinrand? Tenminste, ik neem dat aan dat de bedoeling is geweest.
Meneer Buinhoorn.
Daar kan ik het volgende over zeggen. In mei is een brief geschreven aan het gemeentebestuur. Daar hebben wij geen kennis van kunnen nemen als dorpsraad. Via de krant zijn wij geïnformeerd over de sluiting. En uiteindelijk hebben we dan in oktober is er een brief gekomen, eveneens aan het gemeentebestuur, waar wij toen alert op zijn geworden natuurlijk. Van die brief hebben wij een kopie gekregen en in die brief staat duidelijk dat de bibliotheek per 1 januari 2012 gaat sluiten. De ruimte voor overleg daarover of voor oplossingen door Duinrand naar de gemeente toe, want wij zijn in dit verhaal geen gesprekspartner, die is er op geen enkele wijze geboden. En ik denk dat ook, vandaar ook dat ik zeg dat ook de gemeente hierin wordt geschoffeerd.
Ja, ik meende dat mevrouw Van Burgt ook, Ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst even over de brief van 14 oktober. Die zat inderdaad in het systeem onder documenten. En bij de raadsvergadering van 27 oktober zijn daar toen vragen over die sluiting gesteld.
Mevrouw Van den Burgt, neemt u mee, u heeft een vraag aan de
heer Bouw? Ja, ook, maar waar het mij om gaat, omdat daarin dus ook, en dat hoorde ik dus niet helemaal, hoe wij zeker als GroenLinks belang van de bibliotheek wel degelijk waarde legden. Maar daar zijn dus wel onder die punten voorstellen gedaan. He, dus het opzetten van een bezorgservice, huis-aan-huis-marketing en er was even kijken, want het gaat om dat de vestiging, die is 12 uur per week geopend.
Maar mag ik dat toch u vragen, mevrouw Van Burgt?
Ja, maar hoe de dorpsraad daar dan op reageert?
Meneer Barnhorn.
Dat wil ik graag doen. Ten eerste is ons bezwaar dat per 1 januari 2012 de vestiging wordt gesloten. En dat er dan alternatieve diensten worden overwogen. Zoals het opzetten van een bezorgservice. Nou, we hoeven geen illusies te hebben dat dat voor 1 januari 2012 geconstrueerd is. Dus we hebben sowieso bezwaar tegen het feit dat zij niet meer ruimte geven om tot wat meer creatieve en wat meer voor de bevolking van Vogelzang passende oplossingen te komen. En we hebben bezwaar tegen het feit dat zij dat verordeneren eigenlijk per 1 januari. En dat er geen ruimte wordt geboden om goede maatregelen te zoeken en daarna pas te overwegen of de bibliotheek kan worden gesloten. Dus het zijn, wat dat betreft, is het zowel de tijdsfasering als de maatregelen die zij op dit moment aan de gemeente aanbieden. Dat zijn onze bezwaren.
Ik dank u wel. Andere leden van de commissie op de inspraak van de heer Barnhorn. Zo niet. Meneer Barnhorn, ik dank u zeer voor de moeite dat u hier naartoe hebt willen komen om de belangen daarvan onder het voetlicht te brengen. Wij krijgen een kopietje, zoals beloofd. Ik dank u zeer. Mag ik dan meteen het woord geven aan de heer Van Gessel, decaan, als ik het goed zeg, van rector, sorry, ik haal die dingen door elkaar tegenwoordig.
Dat geeft niet.
Van het Kennemer Lyceum, ja. Ten aanzien van punt 10 van de agenda. Meneer Van Gessel, ga uw gang.
Dank u wel. Geachte leden, het gaat over bladzijde 22 van de managementrapportage die u heeft gekregen over onderwijshuisvesting. En misschien is het goed om die er even bij te pakken, omdat er nogal wat getallen op staan. En bladzijde 22. En op die bladzijde staat in de eerste alinea dat naar alle waarschijnlijkheid de aanvraag voor huisvesting van het Kennem Lyceum dient te worden afgewezen. En ik heb twee zwaarwegende argumenten waarom ik denk dat dat naar alle waarschijnlijkheid en ook hoop dat dat niet gaat gebeuren, maar dat onze aanvraag wel wordt goedgekeurd. En dan moet ik heel kort even iets vertellen over de groei van de school. Want als u naar de cijfers kijkt, en dat heeft u waarschijnlijk ook gedaan, dan ziet u dat in tegenstelling tot veel andere scholen het Kennemer een enorme groei door heeft gemaakt en door gaat maken. En de getallen die hier staan bij de leerlingenaantallen, beginnend bij 618 en eindigend bij 886, dat zijn niet eens de getallen zoals ze eigenlijk zouden hebben moeten plaatsvinden. Want in de prognoses die de gemeente Bloemendaal heeft laten maken, dan komt het Kennemer zelfs uit ruim boven de 1100 leerlingen. En dan heb ik het over 2013 zitten we al boven de 1000 leerlingen en 2014 zouden we op 1100 leerlingen zitten. Waarom staan die getallen niet in deze notitie? Dat komt omdat het bestuur van het Kennemer anderhalf jaar geleden heeft zien aankomen dat als wij geen maatregelen zouden nemen, de school deze enorme groei zou gaan doormaken. We komen uit een diep dal, maar de school staat goed bekend en steeds beter bekend. Dat is uiteraard heel prettig, maar dat heeft een enorm aanzuigende werking. En we hebben dus afgelopen jaar besloten om, net zoals enkele andere scholen in Haarlem, niet meer iedere leerling toe te laten, maar maximaal 156 leerlingen te plaatsen. Het jaar daarvoor hadden we 214 aanmeldingen. En ik weet zeker dat als we dit jaar niet die maximale toelating hadden neergezet, dan zouden er ook vele leerlingen meer zijn geweest. Waarom daartoe besloten? Om twee redenen. A, het Kennemer is een kleinschalige school in een niet zo'n hele grote gemeente. En dat bedoel ik positief. En zo'n school willen we graag blijven. En een tweede reden is dat we ook ons onderwijs denken te kunnen geven, het goed onderwijs, in niet zo'n enorme kolos. We hebben ook vooruitgekeken naar de huisvesting. En toen in februari hebben we een dubbele aanvraag ingediend. Eén voor noodbouw en één voor nieuwbouw. Ook met het oog op het feit dat die noodbouw kan de 5 jaar blijven staan. En als u nu weer naar de cijfers kijkt, dan ziet u dat er een soort piek in onze leerlingenaantallen zit. Nou, met de noodbouw en de nieuwbouw kunnen wij die piek precies opvangen. En dan is de nieuwbouw voor de komende 20 jaar, omdat wij die 156 leerlingen aanhouden, weet je eigenlijk heel zeker hoe groot je totale leerlingenaantal is. En dan kun je daar prachtig op sturen. Als wij niet in 2012 mogen gaan bouwen, en dat zou dus niet kunnen op het moment dat we geen financiering krijgen, dan kan dat pas in 2013, en dat staat ook in de notitie, als je naar de leerlingenaantallen kijkt, gaat dat moment komen. Maar dat betekent wel dat wij de piek in 2014 of in 2013 zelf niet zelf kunnen opvangen en dat we dan nog een keer bij de gemeente moeten aankloppen voor noodlokalen. En dat vind ik eigenlijk wel zonder geld, want er gaat heel veel geld mee gemoeid om die noodlokalen neer te zetten, terwijl we zeker weten dat die nieuwbouw er moet komen. Samengevat, het bestuur heeft vorig jaar, of eigenlijk dit jaar januari, een beslissing genomen in het belang van de school om niet al te groot te worden. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we nu ruim voldaan aan de norm om nieuw te mogen bouwen. Dus eigenlijk is dat wel een zure beslissing als je daarop terugkijkt. Ja, want dan hadden we beter een jaartje kunnen wachten. En ten tweede, wij kunnen heel duidelijk aangeven dat we groeien, maar dat we niet al te groot willen groeien. Ik denk dat dat ook in het belang is van de gemeente. We weten precies waar we naartoe willen. En dat zou ervoor pleiten om zeg maar toch nu te gaan bouwen, zodat wij onze kinderen goed kunnen huisvesten. En ook jullie kinderen. Ik denk dat dat kort samengevat de casus is.
Dank u wel. Even een mapje geven op de knop, meneer Van Gestel. Prima, ook bij u. Geef ik heel graag het woord aan de leden van de commissie. Wie van de commissie wil hierop ingaan? U heeft kennelijk een volstrekt helder... Sorry, naar wie wordt gewezen? Oh, neemt u me kwalijk, meneer Roemers. Excuus.
Ja, ik krijg de indruk als ik naar uw betoog luister dat u eigenlijk het slachtoffer bent geworden van het feit dat u het model niet goed kent. Als ik het even heel simpel zou zeggen. Want als u het geweten had, had u natuurlijk extra mensen aangenomen, extra leerlingen.
Nou, ik weet niet of we dat hadden gedaan, want ik weet niet of dat een eigenlijke reden zou zijn geweest om dat te gaan doen. Kijk, wat we eigenlijk hebben gedaan, we hebben 2 aanvragen in 1 keer ingediend. We hebben de noodbouw ingediend. In hetzelfde document hebben we aangegeven dat we er zouden doorgroeien. En dat die noodbouw ook bedoeld is om de piek op te vangen. Dus we hebben inderdaad, we hebben wel vooruitgekeken. Mm-hmm. We zijn niet op zoek gegaan naar de mazen van de wetgeving inderdaad. Nee. Mm-hmm. Nee.
Nou ja, ik vond uw betoog nogal overtuigend.
Andere leden van de commissie op dit punt. Meneer Van Gestel, dan danken wij ook u. Als u iets op papier heeft, heel graag, dan wordt het in het verslag opgenomen. Dat is handig voor ons.
Ik heb nog niks op papier, omdat ik pas redelijk laat dit heb voorbereid. Maar ik zeg even toe dat ik iets op papier zal zetten. Dat zal ik naar de griffier toesturen. En mochten er nog vragen zijn, dan ben ik altijd bereid om die te beantwoorden. Dank u wel.
Ik dank u zeer voor uw bijdrage ook. Leden van de commissie, dan zijn we nu toe aan de volgende inspreker, is niet het juiste woord, mevrouw Van Heemskerk. Die geeft ons een eerste presentatie over de veranderingen, de komende wijzigingen van de uitkerings- en arbeidswetgeving. In die zin vat ik dat samen. Ik schors even de vergadering totdat de installatie van de apparatuur geschikt is.
Zou je deze als...
Is dat handig, ja? Is goed. Handig. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Caroline Heemskerk. Ik ben beleidsmedewerker bij de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken in Heemstede. Ik ga jullie vanavond iets vertellen over de wijzigingen van de wet werk en bijstand die op stapel staan voor 1 januari aanstaande. Als het goed is hebben jullie al een brief, raadsbrief gekregen van de griffier waarin de wijzigingen opgesomd staan. En ik ga daar een korte toelichting bij geven. Als er vragen zijn tussendoor, dan kunt u die stellen. Als het veel vragen worden, dan denk ik dat het handig is om na mijn presentatie van ongeveer een kwartier, daar nog met elkaar, we hebben een half uur geloof ik, dat we daar nog even met elkaar het over hebben. De wijzigingen, zeg maar, dat zijn ongeveer 10 belangrijke punten die daar spelen en die ga ik... Even één voor één toelichten. Voor de alleenstaande was er een grote wijziging bedacht, maar dat is door de SP weer teruggedraaid, of SGP weer teruggedraaid, namelijk de ontheffing op de verplichting van de arbeidsmarkt. Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar behouden door een motie, behouden de ontheffing van de verplichting op de arbeidsmarkt ook vanaf 1 januari. En er komt een vrijlating op de inkomsten uit arbeid voor ouders die werken naast hun uitkering, waarbij wanneer de kinderen tot 12 jaar zijn. Dat is een maatregel die genomen is omdat aanvullende alleenstaande ouderkorting en de aanvullende combinatiekorting die alleenstaande ouders nu hebben als ze werken, die moet gekort gaan worden op de uitkering. En daarvoor in ruil komt er dus een vrijlating op de inkomsten van 25% per maand. Met een maximum van 120 euro. Dus dat zou er eigenlijk in het blauwe kader zo uitzien dat Kim, die dus nu werkt als kapster en de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de aanvullende combinatiekorting mag houden. Dat zij die dus na het overgangsrecht op 1 juli dat die gekort gaan worden op haar uitkering. Maar dat ze dan daarvoor in ruil maximaal 120 euro per maand vrijgelaten krijgt op haar bijstandsuitkering. De meest heftige wijziging zal zijn de huishoudinkomenstoets. Het gaat betekenen dat het begrip van gehuwden komt te vervallen. Nu is het zo dat alleen gehuwden of daarmee gelijkgesteld samenwonenden, dat die als gezin gezien worden. Maar vanaf 1 januari zullen ook meerderjarige inwonende familieleden in de eerste graad gezien worden als een onderdeel van het gezin. Ook de aanverwanten die daarbij horen, dus zeg maar een kind met een partner, wordt ook gezien als een aanverwant in de eerste graad. En het gezamenlijk inkomen daarvan wordt bekeken. Dus dat gaat betekenen dat, zoals in het kader staat, er nu een echtpaar is die samen een WBB-uitkering hebben, een inwonende zoon hebben van 30, die zijn inkomen verdient bij de plaatselijke supermarkt. Met 1511 euro in de maand. Dat betekent dat vanaf 1 juli, want ook op hen is het overgangsrecht van toepassing, dat vanaf 1 juli de zoon voor de ouders zal moeten gaan zorgen. Want het inkomen van 1511 euro is hoger dan de bijstandsnorm van 1313 euro die op dit moment voor een gehuwde geldt. Er zijn drie uitzonderingen op. Twee uitzonderingen moeten wij toepassen. Dat is de uitzondering voor de mensen waar een inwonende waarjonger woont, dus iemand met een waarjonguitkering. Die mogen wij niet meetellen bij het gezins of bij het huishoudinkomen. En ook het studerende kind mogen wij niet meetellen als het inkomen van dat kind maximaal, inclusief de studiefinanciering, 1023 euro is. Dat is zo hoog omdat we willen stimuleren dat kinderen een startkwalificatie behalen. En dat wanneer ze zeg maar een klein baantje erbij hebben en toch willen studeren, dat ze al gekort zouden worden, of dat de ouders al gekort worden op de uitkering. Dus vandaar dat die grens vrij hoog ligt. Voor de verzorgingsbehoeften, daar kunnen we voorzieningen voor treffen. Er wordt gesproken van een AWBZ-indicatie met een zorgbehoefte van 10 uur per week. Waarbij dan inderdaad degene die verzorgd wordt zou kunnen worden uitgesloten van het gezinsinkomen. Dus die zou dan een zelfstandige uitkeringsbehoefte kunnen hebben. En voor de overige gezinsleden geldt dan dat zij een gezin vormen waarbij al het inkomen en vermogen van hen samen meetelt. De wet Wij, we hebben hem net anderhalf jaar geleden, een beetje oktober 2009 ingevoerd, wordt weer ingetrokken. Aanleiding daarvoor is dat alle meerderjarige kinderen, dus kinderen vanaf 18 jaar, bij het huishoudinkomen geteld moeten kunnen worden. En dan is het niet handig als dat onder werking van twee verschillende wetten valt. Dus vandaar dat de jongeren ook weer onder de WBB gebracht worden om dat te kunnen toepassen. Wel zijn er extra maatregelen voor de jongeren opgenomen. Zij zullen ook weer een wachttijd hebben van 4 weken. Ze melden zich bij het UWV en na 4 weken met een stapel verplichtingen op zak kunnen ze zich eventueel weer melden als het hen niet gelukt is om of weer te gaan studeren of weer aan het werk te komen. Er zijn pittige maatregelen om, artikel 13 gaat over de uitsluiting van bijstand. Dus op het moment dat jongeren zich niet heeft gehouden aan de afspraken, dan zouden we hem kunnen uitsluiten van bijstand of de bijstand kunnen verlagen. Het WLA, dat is het werklerenaanbod wat ze onder de wet investeren in jongeren kregen, dat wordt vervangen door een plan van aanpak. Dat is ook een soort trajectplan wat bij onderdeel van de beschikking moet zijn. Waarbij zowel het college als de jongeren verplichtingen tegenover elkaar hebben in het nakomen daarvan. De gemeente zal ook samen met de jongeren dat traject goed moeten bewaken en de jongeren moeten begeleiden. Nou, ook hier is het inderdaad heel belangrijk dat we zorgen dat mensen weer een startkwalificatie krijgen. Dus er komt ook een wijziging in de wet educatie beroepsonderwijs per 1 juli. Dus de maatregel die daar staat, dat echt gekeken moet worden of je nog weer aanspraak hebt op studiefinanciering, die wordt beoordeeld door een toets via de wet educatie beroepsonderwijs. Want dat kunnen wij zelf niet heel goed beoordelen of iemand nog een terugkeermogelijkheid heeft, een scholingsmogelijkheid. Dus die komt ietsje later. Deze is ook toch vanuit werken voor de uitkering gekomen, de tegenprestatie. Komt dus ook in artikel 9, dat gaat over arbeidsverplichtingen. Daar is nu ook een verplichting om een tegenprestatie te leveren voor de uitkering opgenomen. De gemeente heeft daar eigen beleidsvrijheid in om dat vorm te geven. Het is zo dat dat best wel erg aan banden ligt, want je mag geen verdringing hebben van reguliere werk. Het mag maar een tijdelijk karakter hebben. Het mag de reïntegratieactiviteiten niet in de weg staan. En ja, wat is dan op dat moment, wat voor mogelijkheden hebben we dan? Want we hebben bijna alles, voor alles hebben we wel iemand. Hè? Voor het opruimen van de bladeren, voor het schoonvegen van de straat, voor het sneeuwruimen. Dus dan zouden we die mensen eerst weg moeten doen voordat dit werkt. Alleen hebben we deze mensen, kunnen we alleen maar tijdelijk inzetten. Dus dit wordt nog wel een puntje van discussie over hoe wij dit eventueel vorm kunnen geven. De relatie in dwangarbeid is genoemd bij de behandeling in de Tweede Kamer 11 oktober. Daar hebben ze ook gezegd, in het EVRM staat dat als je het beschouwt als een burgerplicht, dan valt het niet onder het begrip dwangarbeid. En daarmee heeft het het wel gehaald. Maar, wat zegt u? Ja, ja. De wetgever vindt dat bijstand bedoeld is om daar in Nederland van rond te komen of van te leven. Dus de mensen die nu geen arbeidsverplichting meer hebben, zoals ook Kees van 59, die mocht van zijn uitkering of met zijn uitkering gewoon 2 maanden per jaar in Spanje vertoeven. Dat is er niet meer bij. Hij mag nog maar 4 weken weg. En pas als hij 65 is, mag hij 13 weken buiten Nederland verblijven.
Mensen die hebben toch AOW die 65 zijn?
Sommigen wel, sommigen niet. We hebben natuurlijk steeds meer allochtonen die geen volledige AOW gespaard hebben. En die hebben een IOA, een inkomensvoorziening voor ouderen. Dat is de oude, de WWB.
Dames en heren, mag ik heel even de aandacht vragen, want dit wordt natuurlijk ook uitgezonden. Mensen luisteren en kijken mee die hier belangstelling voor hebben. Dus wat is prettig dat u eerst het verhaal afmaakt? Mag tussendoor, maar dan wil ik wel graag dat u de microfoon gebruikt, anders is het onverstaanbaar. Oké, ga je gang.
Oké, goed. Bij de groep van de AOW, ja, als je een onvolledige AOW hebt, heb je een aanvulling die door de Sociale Verzekeringsbank wordt uitgevoerd, maar nog wel onder de strekking van het WWB-regime. Dus ook daar geldt dat je dan 13 weken kan.
Ja. Maar ik dacht dat ze het juist door de SVB hadden laten uitvoeren, zodat die sociale afdelingen van al die gemeentes niet met die informatie belast zouden worden. Weten die sociale diensten dat precies van al die gemeentes wie de SVB bijplust, zal ik dan maar even zeggen.
Ja, dat klopt. Daar krijgen we overzichten van. Ja. Ja. Ik zie dat er automatisch mijn volgende sheet gekomen is. De normering van het gemeentelijk minimabeleid. Wij hebben binnen de intergemeentelijke afdeling sociale zaken een beleid bijzondere bijstand en een gemeentelijk minimabeleid. Daar hebben wij eigenlijk als inkomensgrens al 110% van het sociaal minimum. Dus daar hoeven wij niet heel veel aan te veranderen, behalve voor de groep collectief verzekerden. Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en mensen ouder dan 65 die bij ons in de collectieve ziektekostenverzekering wilden, die mochten dus tot 130% van het minimumloon verdienen. Die kunnen we helaas per 1 januari niet meer in de collectieve verzekeringen opnemen. Dus niet een hele grote groep, maar we zijn momenteel met de heronderzoeken bezig en we zullen zien wat het gaat worden. En de aanleiding daarvan is inderdaad, hè, op het moment dat je toch een behoorlijk minimuminkomen nog gaat aanvullen met allerlei regelingen, dat dan de drive om te gaan werken wel erg, erg minder wordt. We hebben binnen de nieuwe wet verplichting om de participatie van schoolgaande kinderen te bevorderen. Wij deden dat al. Maar er zijn gemeenten die wel het geld opstreken voor participeren, maar daar geen maatregelen voor troffen. Dus minister Doornar heeft voorgesteld om daar dan een verordeningsplicht aan te verbinden. Dus de declaratieregeling die wij hebben voor het participeren bij school, bij sportclubjes en dergelijke. De schoolkostenregeling die wij hebben van 150 en 200 euro voor schoolgaande kinderen. De computerregeling, dat soort maatregelen die komen dus in een verordening. Dus in het voorbeeldje kan Asli volgend jaar zien in een verordening waar zij recht op heeft. En hoeft ze niet meer apart in beleidsregels van een gemeente te kijken. Inkomen uit studiefinanciering. Op dit moment is het zo dat er een deel van de studiefinanciering niet wordt beschouwd als inkomen. Alleen het component wat voor levensonderhoud bedoeld is, wordt gekort. En de bedoeling is dat ook de toeslag die iemand heeft met een partner of een alleenstaande, dat die gekort gaat worden op de uitkering. Handhaven wordt strenger aangepakt. Recidive wordt bestraft. Wordt al geroepen een paar maanden geen uitkering als je gefraudeerd hebt. De terugvorderingsbepaling die we hebben in artikel 58 nu van de WWB, dat is geen kanbepaling meer, maar dat wordt een moetbepaling. Dus we zijn verplicht om vorderingen terug te halen. Nou deden we dat al, maar er zijn gemeenten die dat lieten. Bestuurlijke boete. Als iemand nu fraudeert onder de 10.000 euro, dan wordt er geen aangifte gedaan met het Openbaar Ministerie. En dan kan je zelf een maatregel treffen. Dus wat dan eigenlijk de boete op dit moment is, is dat hij de fraudevordering of datgene wat hij gefraudeerd heeft aan ons moet terugbetalen. Vaak wel inclusief rente. Maar dat hij verder een maatregel misschien krijgt van een maand uitsluiting, maar verder niks. De wetgever heeft bedoeld om bestuurlijke boete op te leggen ter hoogte van het fraudebedrag. Dus op dit moment als iemand dan gaat frauderen voor 2000 euro, wordt er 2000 euro gebruteerd teruggevorderd en ook een boete van 2000 euro opgelegd. Mogelijkheden van huisbezoeken. Daar was al een bedoeling om dat onder de oude WWB scherp in te zetten, maar daar is jurisprudentie over gekomen. En we mochten eigenlijk alleen nog maar bij mensen naar binnen waar er gereden gronden waren van iets wat niet in de haak zou zijn. Nou, dat heeft de wetgever nu zo dichtgetimmerd, hoopt hij, dat daar geen rechter meer een andere oordeel kan vormen. En wanneer iemand dus weigert ons toe te laten in de woning, kan dat tot afwijzing van de uitkering leiden. De wet werk inkomen voor kunstenaars, die door de Centrumgemeente Haarlem werd uitgevoerd, die wordt onder de WWB gebracht. Dus de wet komt er vervallen. We hebben doorgekregen dat het voor onze intergemeentelijke afdeling sociale zaken drie klanten betreft uit de gemeente Bloemendaal. Die krijgen we dus terug van de gemeente Haarlem. En we zullen heel goed de dossiers moeten screenen om te kijken wat we daarmee gaan doen. Gaan we kijken of ze op korte termijn toch zoveel kunnen schilderen, knutselen, kunsten maken dat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gaan we de inkomsten die zij vergaren met de verkoop van hun kunstwerken, gaan we die als inkomsten korten? Of gaan we gewoon zeggen, joh, leuk dat je al die jaren onder die mooie regeling hebt mogen kunst hebt mogen verrichten, maar voor jou wordt ook gewoon het WWB-regime het regime wat gaat gelden. En we gaan kijken of we je ook naar een andersoortige baan kunnen leiden, zodat je helemaal in je eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Nou, 11 oktober is dus het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, of bij de Tweede Kamer geweest. Die hebben dat aangenomen. Ondanks heel veel lobbyen van de Divosa en VNG ziet het er dus naar uit dat de inwerkingtreding toch 1 januari aanstaande gaat plaatsvinden. 15 november zal de Eerste Kamer vragen gaan stellen aan het kabinet. En als zij antwoord krijgen naar het zin op die vragen, dan zullen zij voor 15 december moeten besluiten. En dan gaat de wet inderdaad aanstaande 1 januari van start. Dus iedereen is uit de startblokken gevlogen de afgelopen 4 weken. De bedoeling is dat we dus verordeningen gaan maken. Dat we 6 verordeningen die we nu hebben, dat we die moeten gaan aanpassen. Op begrip gezinsinkomen. De leeftijdsgrens die we er net uit hadden gehaald vanwege de wei. Voor 21 tot 27 jaar er weer inbrengen. Dat we vooral voor de jongeren dus die maatregel die ik net noemde van artikel 9. Over het niet actief meewerken in die eerste 4 weken zoektijd. Dat soort maatregelen. We moeten kijken of onze automatisering geschikt is. Daar hebben we akkoord. Dat gaat lukken. Er zullen wel heel veel updates komen, hebben ze ons al beloven. Maar planconsult is er klaar voor. Of pinkrokade moet ik eigenlijk zeggen. Processen en beschikkingen moeten herzien worden. We zullen moeten kijken naar de fiscale problematiek. Hè, want jongeren hebben een andere fiscalisering dan of kinderen dan volwassenen. Dus daar moeten we kijken hoe dat gaat. Want als een gezin dan straks een uitkering heeft en ze willen alle 3 een jaaropgave, dan is dat een iets ander verhaal. We zijn bezig met het opleiden van de consulenten. We hebben de komende 3 weken, 3 lesdagen, cursusdagen. We moeten dus gaan keuzes gaan maken over de kanbepalingen. Wat doen we met die tegenprestatie? Wat voor maatregelen gaan we geven aan de jongeren die inderdaad niet van plan is in die 4 weken zoektijd iets te gaan ondernemen? We moeten afspraken maken met het UWV, want het gezin gaat natuurlijk nu de uitkering aanvragen. Dus ook de meerderjarige kinderen moeten meekomen, ook al hebben die een inkomen of geen inkomen. We moeten afspraken maken met de SVB, want het is zo dat, wat meneer net zegt, als er op dit moment iemand is met die 65 is en die een minderjarige of iemand onder de 65 heeft inwonen, die straks wel onder de noemer van gezinsbijstand gaat vallen, dan gaan wij die groep weer bij de hand nemen. Want dan zullen we ook die meerderjarige inwonenden ook moeten gaan toeleiden naar arbeid. Dus we krijgen die weer terug. Afspraken maken met de gemeente Haarlem over de overdracht van de dossiers van de wikkers en kijken wat we met die groep gaan doen. Overgangsrecht moet ingevuld worden. We gaan bezig met de communicatie. We hebben deze week in ieder geval al een stukje gemaakt voor de weekbladen, zodat ook burgers toch weten dat er wat aan zit te komen. We zijn druk bezig om zelf een inventarisatie te maken. Wat is nou eigenlijk onze groep die het hardst getroffen gaat worden met de huishoudinkomenstoets? En zijn we erover aan denken om bijvoorbeeld reïntegratiegelden dan ook toch wel voor hen te gaan inzetten? Hè? Want per 1 juli zou het zo kunnen zijn dat een echtpaar met een inwonend kind dus geen inkomen meer krijgt zelf. En dat de zoon zeg maar de huur moet betalen. Ik denk dat het ergste is wat je als ouder kan overkomen. Dus we gaan die ouders prikkelen om dan met een handje van ons toch ook nog maar wel in hun eigen inkomen te gaan voorzien. En voorlichting, dat is waarvoor ik hier ben.
Ja, dank je. Wat gebeurt er in de huidige tijd dat er zijn zoveel mensen die problemen hebben met huisvesting, echtscheidingen? Dus bijvoorbeeld, ik ben een alleenstaande en een van mijn kinderen die gaat scheiden en die komt tijdelijk bij mij wonen. Word ik dan gekort omdat...
Ja, op dat moment vormt u samen met uw eerste graads bloedverwant vormt u een gezamenlijk huishouden. En als het inkomen van uw kind op dat moment meer dan 1313 euro is, dan heeft u geen recht meer op bijstand.
Waar blijft het sociale gezicht dan?
Ja, nou ja, goed, er zijn ook andere situaties. Hè. Er zijn ook, en dit gaat vooral, het gaat vooral om de stapeling van inkomen die we nu kennen. Hè. We hebben nu ook gezinnen waar vader en moeder in de uitkering zitten en 2 kinderen... Nou, vader en moeder hebben dan 90% van het minimumloon en de kinderen allebei 55%. Dat betekent dat ze op dit moment 200% van het minimumloon verdienen. Dus 2600 euro netto in de maand hebben. Nou, en dat is wel een van de maatregelen waarom dit nodig is. Er is wel bij de behandeling van de Tweede Kamer aangegeven dat wanneer er een ernstige situatie gaat ontstaan en er sprake is van onvermijdbare kosten, dat de gemeente kan bijspringen in de vorm van bijzondere bijstand. Daar zijn ze nu aan het uitwerken hoe wij dat vorm zouden moeten geven.
Is dat in bepaalde gevallen ook niet? Zijn dat vaste mensen die dus eigenlijk bekend zijn bij allerlei organisaties? En, waardoor u ook een bepaalde groep heeft die dat die op een andere manier benadert. Zo, nu moet iedereen lijden onder eigenlijk het feit dat er bij bepaalde gezinnen erg veel uitkeringen zijn, begrijp ik. Ja.
Nou, daarom denk ik ook dat er in de behandeling bij de Tweede Kamer een amendement is gekomen om via de bijzondere bijstand toch maatwerk te kunnen leveren. Daar waar het dus om schrijnende situaties gaat. Mensen die, want een gezin met 3 of 4 volwassenen, die zal toch 3 of 4 keer die ziektekostenverzekering moeten betalen. En dat zijn natuurlijk inderdaad onvermijdbare kosten waar we zullen moeten kijken of we dat via de bijzondere bijstand moeten repareren. Zijn er verder nog vragen?
Ja, maar bij de Waaijom geldt dat dan blijkbaar niet.
Nee, omdat men... Want
ik geloof dat het eerste of het tweede plaatje was wat u liet zien. Ja. En dan waren er, geloof ik, 3 uitzonderingsgevallen. En 1 daarvan was de Waaijom. Dus als die ouders een bijstandsuitkering hebben en 2 van hun kinderen hebben een waaijonguitkering, dan is het opeens geen probleem.
Nee, dat klopt. Maar dat komt dan ook omdat de maatregel is dus in het leven geroepen om te zorgen dat die jongeren uiteindelijk eens een keer aan het werk gaan. En die waaijongers die kunnen niet werken. Dus in zo'n gezin zou er dus nooit een inkomensverbetering kunnen zijn. En vandaar dat men besloten heeft om die waaijongdoelgroep uit te sluiten. Maar goed, dat inderdaad hebben die ook een behoorlijk inkomen, maar die hebben daartegenover ook wel weer vaak extra kosten.
Ja, een andere vraag, maar u kunt er natuurlijk geen bal aan doen. Ik ben ontzettend benieuwd naar de controle op al die maatregelen. Want wie gaat er nou controleren of iemand 4 weken in het buitenland zit of 13 weken in het buitenland zit? Ik neem toch niet aan dat ze vanuit de sociale dienst naar Schiphol gaan?
Nee, ze moeten wel komen met een ticket. Ze horen het van tevoren aan te geven wanneer ze op vakantie gaan. En zodra ze bij terugkeer moeten ze in de intake komen om hun ticket te laten zien of hun paspoort.
Zijn er nog dringende vragen op dit moment? Mevrouw van den Burg.
Ik had nog even een vraag, want ja, de laatste 2 punten zijn natuurlijk erg belangrijk. Communicatie en voorlichting. Of dat traject voldoende of al in gang is gezet. Ik hoor iets over een krantenbericht, maar over het algemeen hebben we geen kranten. En dan gaat het ook nog om, is er al iets te zeggen over aantallen die hier de dupe van worden. Mogelijk.
Nou, we moeten natuurlijk een hoop aantallen bekijken. De groep die onder de huisartsinkomsttoets valt. De groep die langdurigheidstoeslag kreeg op basis van een alleenstaande inkomen. En nu straks op basis van een meergezinsinkomen. We moeten kijken naar de ouders, de alleenstaande ouders die werken, om te kijken of we hun moeten informeren over de maatregel van de inkomensvrijlating. We zijn aan bezig. Ik hoop eind deze week de meeste cijfers rond te hebben. Er is op de website komt deze week, op de homepage van de IAZ komt deze week een bericht. En inderdaad in het weekblad. En zodra we de doelgroepen in beeld hebben, willen we zeker voor de groep van de huisartsinkomenstoets een aparte bijeenkomst beleggen. Om met hen te praten over de consequenties. Alleen moeten we dan wel ook iets beter in beeld hebben wat het ministerie aan het uitwerken is over die bijzondere bijstand. Want als er dan dus zeg maar een maatregel komt om hele schrijnende situaties op te vangen, dan is dat misschien wel iets wat we mee moeten nemen.
Dames en heren, we hebben nog 5 minuten.
Ik heb nog 1 vraag, maar die is zowel voor u als voor de wethouder. Als ik u dat verhaal zou horen vertellen, dan denk ik dat het haast onvermijdelijk is dat het beleid van Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal geharmoniseerd wordt. Je kunt er bijna geen 3 verschillende beleiden op loslaten op deze problematiek. Ja, het is voor een gedeelte gecentraliseerd vanuit Den Haag, maar via die bijzondere bijstand zijn er nog ontsnappingsmogelijkheden, maar die zou je toch met elkaar moeten afspreken als gemeentes, lijkt mij dan.
Ja, we zijn inmiddels bijna 4 jaar op streek met de intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. En we hebben in ieder geval voor Haarlemmerliede en Bloemendaal en Heemstede eigenlijk het beleid in zijn totaliteit op elkaar afgestemd met alle stukken die de revue hebben gepasseerd. En we zullen ook proberen hier, waar de beleidskeuzes zijn, met elkaar hier, maar ook in Heemstede en Haarlemmerliede proberen de handen op elkaar te krijgen. Zodat het sowieso voor de uitvoering handig is, maar ook voor de rechtsgelijkheid van onze burgers die soms maar op een paar honderd meter van elkaar wonen.
Ja, de wethouder wil ook inbrengen op dit moment.
Ook eventjes omdat meneer Roemers mij ook de vraag stelde. Maar ik ga ook een vraag stellen, dat u dat niet erg vindt omdat mevrouw van Heemskerk er nou is. Betekent dit dat wij in december dus de verordeningen allemaal hier in de raad moeten hebben? Is daar beleidsvrijheid in? Moeten we daar een discussie over gaan voeren in december? En dat zijn eigenlijk wel de twee hoofdvragen in. En de bijzondere bijstand, is dat een onderdeel van de verordening?
Lukt dit binnen een minuutje of twee?
Ja, dat gaat wel lukken. Ja. We hebben uitgezocht welke verordeningen echt wat heel erg nodig gaat zijn als we die niet voor 1 januari vaststellen. Nou, eigenlijk geen één. Het is zo dat over het algemeen het begrip gehuwde of begrip gezin, nou, dat kan echt wel goed uitgelegd worden. We hebben besloten om in december dus niet met stukken te komen. Maar wel hebben we de Griffie een brief gestuurd deze week om hen te verzoeken om de aanlevertermijn voor de stukken iets te verlaten. In principe zouden hier 13 december het college vergaderen en zouden 15 december de stukken naar de commissieleden toekomen voor de commissievergadering van 10 januari. We hebben nu gevraagd of het mogelijk zou zijn als het college 20 december vergadert dat jullie de stukken 22 december krijgen, om ze dan op 10 januari te behandelen, dus een week later. Daar moeten we nog antwoord op krijgen, maar ik hoop dat gaat lukken. En de vraag was...
Een belangrijke vraag is, omdat we het ook over de bijzondere bijstand hadden, is dat een onderdeel van de verordening?
Ja, de bijzondere bijstand, dat blijven beleidsregels. Want de draagkrachtruimte die daarin zit, de bijzondere bijstand is individueel. Waar het Rijk vooral moeite mee heeft, is die categoriale bijstand. Hè. Dus een hele groep met schoolgaande kinderen, een hele groep met chronisch zieken, die geef je bepaalde maatregelen. Daarvan willen ze dat je dat in een verordening doet. Dus vooral de regels omtrent het minimabeleid, wat categoriaal dus is, waar niet gekeken echt wordt naar de noodzaak, maar gewoon naar, nou, zit u onder dat inkomen? En heeft u de goede bonnetjes, dan krijgt u dat. Bij bijzondere bijstand blijft het individualiseren. Dus dat blijven gewoon de beleidsregels die we nu hebben. Daar komt geen verordening van.
Ik dank u wel. Okay. Ik ben bijzonder erkentelijk voor de kernachtige wijze waarop u de meest ingewikkelde vragen kunt beantwoorden. Hartelijk dank voor uw inbreng in ieder geval. Leden van de commissie, we weten in ieder geval dat we de kerst niet in eenzaamheid zullen doorbrengen. Want we hebben voldoende leeswerk hebben we in ieder geval. Dank voor uw komst. Dan wil ik nu doorgaan met de agenda op verzoek van de VVD. Hetgeen ook trouwens ook zeer begrijpelijk is, gaan we over naar het bespreken van punt 12 van de agenda. En dat wil zeggen dat we overstappen van deze wetgeving naar het hertenkamp. Het is even omschakelen, ik snap dat wel. Maar dat kunt u moeiteloos. Het agendapunt is opgevoerd op verzoek van de heer Van Gruting namens de VVD. Er staat een tekstje bij op uw uitnodiging. Maar misschien dat het voor de heer Van Gruting nog aanleiding is om nog even zijn punt duidelijk te maken en ook aan te geven van hoe het verder gaat. Ik wijs even op de stukken die op dit moment voor u ook voor u liggen, een brief van het stichtingbestuur aan het college en raad van 2 september, een besluit van het college de datum 20 september en een brief aan de raad stand van zaken de datum 15 september. Dat verschil is een beetje curieus, maar laten we ons daar niet mee bezighouden. De laatste twee stukken hebben we overigens erg laat gekregen. Die waren wel in ons bezit, maar vandaag bent u zo vriendelijk geweest, meneer Van Gruting, om dit naar ons toe te mailen nog. Het woord is aan de heer Van Gruting.
Voorzitter,
Dank u wel. Ik wil eigenlijk ten aanzien van deze problematiek met drie punten komen. Het eerste punt kan ik erg kort in zijn. Wij hadden het verzoek om het te behandelen. Daarbij is een belangrijk stuk de brief van de vrienden van het Hertenkamp. Dat is van 2 september, als ik het goed zeg. Dat is ons toegestuurd gisteren. Ik was nog onwetend van het feit dat BMW een antwoord had gemaakt, dat ook de bedoeling had ons te bereiken. En dat is pas vanmiddag aan ons toegestuurd. Wij hebben als fractie moeten kunnen constateren dat dat eigenlijk ook een nieuw stuk is, dat we het niet hebben kunnen bekijken. En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat een behandeling van dit punt eigenlijk niet zinvol is als wij niet als fractie dat goed hebben kunnen bekijken, met een antwoord hebben kunnen komen. Dus eigenlijk is ons punt, en dat hebben we even vanmiddag dat kort gesloten met de wethouder, de discussie heeft op dit moment geen directe gevolgen. Wij kunnen ook het punt uitstellen zonder dat dat problemen geeft. Dus mijn voorstel is als fractie dat wij dit punt doorschuiven naar de volgende vergadering in december. Dan hebben wij voldoende tijd om de stukken allemaal te kunnen bestuderen. Daarnaast heb ik nog 2 andere punten die ik wel in deze vergadering na aanzien hiervan aan de orde wil stellen. Maar mijn eerste punt is dus voorstel dit doorschuiven, inhoudelijke discussie in de decembervergadering. Misschien wilt u dat even, dat de andere leden eerst even op reageren voor ik de andere 2 punten noem.
Ja, maar mag ik er dan even mijn vraag als voorzitter zijnde aan toevoegen? Welk onderdeel van de stukken die daarin zouden liggen wilt u dan agenderen voor de commissievergadering in december? En het betreft overigens informatie en oriëntatie, dus niet voor besluitvorming.
Er is geen besluitvorming. Ik wil graag op dat punt terugkomen in mijn volgende 2 punten. Maar ik wil nu zeggen de inhoudelijke discussie en waar we dan precies over willen hebben, dat wil ik straks ook nog even graag afstemmen met u en met de aanwezigen. Maar dat wij nu niet een inhoudelijke discussie houden over deze punten in deze vergadering. Dat is het voorstel wat wij nu in eerste instantie hebben. En ik wil vragen voordat we verder gaan of de andere leden zich erover uit willen spreken.
Leden van de commissie, de heer Snakkers.
Voorzitter, dan heb ik toch nog wel even een vraag aan de heer Van Gruting. Ik kan me voorstellen dat hij de inhoudelijke discussie wil doorschuiven naar een volgende vergadering om kennis te nemen van alle stukken en dan inderdaad geïnformeerd met elkaar van gedachten te wisselen. Maar volgens mij doelde uw vraag daar ook op. Waarover gaan we dan in de volgende vergadering daadwerkelijk van gedachten wisselen? Want dat is mij dan toch nog niet helemaal duidelijk. Wat is het idee van de heer Van Gruting?
Ik dank u wel. U haalt me de woorden uit mijn mond. Andere leden van de commissie hierover, mevrouw Jeltes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch in de eerste plaats eigenlijk iedereen in deze zaal er nog even op wijzen dat wanneer een partij vraagt om een agendapunt te agenderen, dat er ook een stuk bij geleverd moet worden. En tot gisteren en vandaag hadden wij geen enkel stuk bij dit agendapunt. Dus ja, wat mij betreft konden we sowieso eigenlijk niets bespreken. Dus ik hoop dat iedereen zich dat nog even weer goed in de oren wil knopen. En ja, wat ik dan nog als vraag heb, als we dit in december gaan bespreken, dan zou ik toch ook wel heel graag de stukken daarbij willen hebben waar de stichting over spreekt in hun brief. Want er is een overeenkomst in 1994, waarin de verantwoordelijkheden van de stichting en die van de gemeente zijn vastgelegd. En daar zijn dan ook kennelijk nog corresponderende statuten en afspraken. Want ik wil gewoon nu toch ook wel heel graag weten wat er in de tijd met de stichting is afgesproken. Mijn herinnering daaraan is anders dan wat de stichting steeds zegt. En ik denk dat het goed is dat we die afspraken ook boven tafel krijgen. En verder lijkt me inderdaad dat we dit moeten uitstellen, want ik heb in ieder geval die stukken niet kunnen bestuderen.
Dan hecht ik het toch om tussendoor even op te merken dat de brief aan de raad gedateerd is 15 september, dus hij moet ergens bijgezeten hebben.
Ja, maar voorzitter, wij hebben hier een agenda gekregen en daar staat op een aantal vragen van de VVD als agendapunt. Dus daar hoort verder geen stuk bij. Dat lijkt meer op een vragenstelling aan de wethouder dan dat wij daar als commissie over kunnen discussiëren.
Prima, helder. Wie van de commissie? Goed, mag ik het dan nu naar de wethouder, mevrouw Schep. Ik maak meer de fout om de heer Roemers over te slaan. Hoe komt dat toch? Nee? Oh.
Voorzitter.
Oh, sorry, meneer Van Gruting.
Ik, Ik had gevraagd of dit punt even met de collega's kan worden besproken, dat we het uitstellen. Ik meen uit hun reacties kunnen begrijpen dat ze instemmen dat dat naar de volgende vergadering gaat. En dan zou ik graag mijn twee andere punten aan de orde willen stellen. Het is ook de vraag die mevrouw Jeltes hier net stelt. En dat is namelijk hoe kan het nou zo zijn dat wij geen stukken hebben? En daar zijn twee eigenlijk aspecten aan en die moeten we dan toch even met elkaar goed bespreken. Er wordt gezegd hier door mevrouw Jeltes, u heeft gevraagd om dit te agenderen. En dan denk ik, ja, is dat nou wel zo? Wij hebben vorig jaar met elkaar afgesproken in deze raad dat wij zouden vragen aan de stichting van gaan jullie nou eens geld innen en ga nou eens kijken wat dat oplevert. En laten we eens kijken welke situatie er ontstaat en kom bovendien met een plan aan hoe je nou verder wil. Dat zijn de twee elementen. En er is toegezegd, zo gauw wij daar de informatie over hebben, dan zullen wij met u als commissie daarover gaan praten. En zoveel, en dan zullen we bovendien proberen te voorkomen dat wij dan in de problemen komen met de begrotingsbehandelingen. Dus zoveel mogelijk naar voren toe, om de zomervakantie heen. Hè, dat was eigenlijk de afspraak. Nou, als ik dan op een gegeven moment eigenlijk vraag aan de wethouder, hoe staat het ermee? Ik hoor nog niks van een agendering, maar ik heb wel ondertussen de begrotingsspullen binnengekregen. Dan is dat in mijn kant, naar mijn gevoel, een reminder aan de wethouder dat wij het moeten bespreken in de commissie. Dat is niet een agendering van een nieuw punt. Dat is gewoon een wethouder herinneren aan een afspraak die zij heeft gemaakt met de commissie. Terzijde wil ik opmerken dat ik gisteren aan de griffie heb gezegd dat ik eigenlijk een beetje een probleem heb met het feit, en dat hangt ook een beetje met die hangjongeren te maken die we net noemden, dat is dat als wij afspraken met elkaar maken, laten we zeggen tussen commissie en wethouder, om bepaalde punten onder zoveel tijd te agenderen of daar informatie over te sturen, dat dat op een bepaalde manier moet worden vastgelegd opdat wij dat allemaal kunnen zien en weten. Zowel de wethouder dat die weet dat er termijnen zijn, als wij die weten dat het gaat komen. En daar met de griffie over gehad en die zeggen, ja, daar is eigenlijk de huidige procedure van we hebben een lijst met stukken, is daar niet helemaal geschikt voor, want die lijst die wordt afgehandeld en is die voorbij. Dus we moeten daar een oplossing voor zien te vinden om afspraken die dus, laten we zeggen, periodiek zijn, dat we die op een of andere manier gaan vastleggen in de toekomst. En dat geldt niet alleen voor vergaderingen hier, dat geldt voor alle commissies, dus een beetje een breed probleem. Maar even terugkomend op het probleem wat we hier hebben, is ik heb van mijn kant alleen een reminder willen zeggen aan de wethouder, wij moeten dat bespreken en wanneer komt dat? En ik ben dan in de verwachting dat als dat moment dan komt dat wij dat gaan bespreken, dat alle ter zake, stukken die ter zake zijn, dat die dan worden ingediend. En dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de brief van de stichting van 2 september, die eindelijk met hun verhaal komen, erg laat, maar goed, daar komen ze mee. Maar nu bleek mij eigenlijk gisteren, omdat de stichting mij dat toestuurde, dat er ook een reactie is van BMW op die brief. En die is half september geweest en die hebben gezegd dat is toegestuurd. Ik moet u zeggen, ik heb geen van de stukken, van alle stukken die tot nu toe er zijn, tot aan gisteravond, geweten dat er een stuk was van BMW. Dat moet ik horen eigenlijk van een stichting. Daarbij zit er ook nog een stuk bij waarvan de griffier zegt, ja, dat had de stichting niet eens mogen hebben, want dat sturen we nooit rond. Dan denk ik, nou, die weten die meer dan wij. Ik denk een vreemde situatie. Dus ik vind het een zeer onbevredigende situatie dat wij iets wat we eigenlijk een jaar lang aankaarten, eindelijk eens een keer gaan bespreken, dat je daarop aan moet dringen en dat je dan eigenlijk volledig onvoorbereid hier zit met stukken. Nou, heb ik dat vanmiddag met de wethouder besproken. Ik heb van haar kant begrepen, ik neem haar woorden dan maar even over, hè, dat zij van haar kant haar best heeft gedaan. Ergens in de machinerie van wat de wethouder heeft gemaakt tussen wat de griffie doet tot het bereik aan ons, is er ergens iets misgegaan. Ik wil alleen maar vragen of alle betrokkenen daar eens naar willen kijken, dat dit eigenlijk niet kan voorkomen. Ik vind als er op 15 september door BMW een besluit wordt genomen om ons te informeren over hun antwoord op de brief van Hettekamp, dan vind ik dat dat een week later in ons bezit moet zijn. En niet dat het ergens op een lijst moet staan waar ik moet gaan zitten zoeken of dat gebeurd is. En zeker als we het agenderen, dan vind ik dat dat spontaan door de griffie verzameld moet worden, al die stukken, en dat die aan ons toegestuurd moeten worden. En laten we daar duidelijkheid over hebben, als we zo niet met elkaar kunnen vergaderen, dan kom ik in een geweldig probleem terecht. Want ik ben zeer geïnteresseerd in dit onderwerp en ik moet tot gisteravond weten dat ik eigenlijk anderhalve maand niet geïnformeerd ben over de gang van zaken. En dat ik dat eigenlijk moet horen via de stichting. Daarna moet ik dan weer de griffie opbellen en zeggen, hoe kan dat? Ja, dan zal ik het alsnog toesturen. Dan zeg ik gewoon, nou, er is iets niet goed in dit verhaal. En ik wil graag aan de wethouders en de griffie vragen om daar eens naar te kijken, naar die procedure, want ik vind dat daar naar gekeken moet worden. Dat is mijn tweede punt. Mijn derde punt heeft betrekking hierop dat we met elkaar hadden afgesproken om dit te behandelen voordat wij de begroting 2012 zouden gaan behandelen. Nu heb ik gekeken, zorgvuldigheidshalve, of er in die begroting 2012 iets staat. En daar staat inderdaad op pagina 116 staat een passage, redelijk onschuldig zou je zeggen, maar het geeft mij toch reden om daar een vraag over te stellen. Daar staat namelijk, hertenkamp, het onderhoud van de hertenkamp in het Bloemendaalse bos wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Hertenkamp. De gemeente verdient jaarlijks subsidie aan de stichting om dit mogelijk te maken. Nou komt het, vanaf 2012 is het nodig om een nieuwe subsidieovereenkomst met de stichting te sluiten, omdat binnen de huidige overeenkomst duurzaam beheer van de hertenkamp niet langer gewaarborgd is. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk vreemd dat je in een begroting van 2012, dus dat gaat in straks op 1 januari, je gaat vertellen dat er iets nodig is wat 1 januari had gebeurd moeten zijn. Want vanaf 2011 is het nodig. Nou, dan rijst de vraag, waarom staat die zin daar? Is dat een bedoeling of fout dat er 2012 had moeten staan? Of is het inderdaad 2011? En als er een nieuwe subsidieovereenkomst moet komen, dan zou ik kunnen verwachten dat dat ook meegenomen wordt in de discussie met de commissie. En dat er gezegd wordt, we denken aan een subsidieovereenkomst van de volgende aard, met de volgende inhoud. Wat denkt u ervan? Hoe nemen we dat mee? En dan denk ik, ja, morgen gaan we weer besluiten over deze begroting. En dit stuk, dat hebben we op geen enkele wijze dit jaar besproken met elkaar. Dus daar heb ik gewoon een vraag over. Dank u.
Wie van de leden van de commissie? Eerste termijn. De heer Snakkers.
Ja, voorzitter. Ja, ik wilde toch nog wel een opmerking maken naar aanleiding van punt 2 van de heer Van Gruting. Ik kan overigens het punt wat de heer Van Gruting maakt helemaal volgen. En ook ik denk dat er inderdaad iets moet gebeuren in de informatievoorziening richting commissie en raad. Zodat een aantal belangrijke onderwerpen gewoon beter zeg maar, in beeld zijn van commissie en raad. Want ik meen mij te herinneren dat ik een aantal stukken die hier nu voor liggen toch al ergens een keer eerder ben tegengekomen. Hetzij in een griffiebericht, hetzij op de lijst van ingekomen stukken. Maar, zeg ik erbij, ik kan me ook heel goed voorstellen, gelet op zeg maar, de presentatie in het griffiebericht, dan wel in de lijst ingekomen stukken, dat een aantal stukken gewoon ook zeg maar, aan de aandacht van de raadsleden ontsnappen. En het is dan maar net zeg maar, van wat je ziet of wat je niet ziet. Maar je wordt niet echt als raadslid heel goed geattendeerd op ja, toch de voorname onderwerpen waarover regelmatig in de verschillende commissies gesproken wordt. Dus ik kan me heel goed vinden in het punt dat de heer Van Gruting gemaakt heeft.
Nog andere leden van de commissie? De heer Roemers.
Ja, ik vroeg me even af, dat overzicht wat erbij gestuurd is door het stichtingsbestuur van de Hertenkamp. Daarin wordt verondersteld dat er door de gemeente ook in 2012 41.300 euro beschikbaar wordt gesteld als subsidie. En spoort dat nou precies? Want daar heb ik geen reactie op gezien in het antwoord wat het college geeft aan de stichting. Spoort dat nou met het bedrag wat inderdaad in de gemeentebegroting is opgenomen? Want dat bedoelt de heer Gruting natuurlijk ook een beetje. Van spoort dat wel allemaal met elkaar?
Nog andere leden van de commissie? Niet. Alvorens het woord geef aan de wethouder, kan ik in ieder geval u toezeggen dat ik dit punt zeker zal meenemen naar het commissievoorzittersoverleg. Ik vind het een helder punt en ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Dus bij deze die toezegging als voorzitter van deze commissie, mag ik er nu het woord geven aan mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik deel de zorg van de heer Van Gruting. Toen ik namelijk de agenda van de commissie zag en zag dat de raad dit zelf op de agenda had geplaatst, waarvan ik had gehoopt dat het al veel eerder gebeurd zou zijn, ben ik ook naar de griffie toegestapt en heb ik gezegd, is het niet verstandig om zo snel mogelijk de bewuste stukken nog even naar de commissieleden toe te sturen. Want het is al wat langer geleden en misschien hebben ze ze wel al verscheurd en hebben ze zich er niet in gedachten. Ik betreur het dan ook bijzonder dat u die stukken nog alleen maar vandaag of gisteren heeft gekregen, want ik begrijp heel goed dat u dat maandag in uw fractie met elkaar wil bespreken. En ik ben dit al eerder tegengekomen, dit probleem, ook als wethouder. Want kijk, ik wil hier natuurlijk graag met u vanavond een gesprek hebben. En zelfs een goed gesprek. En het beste gesprek heb je met elkaar als iedereen de stukken goed heeft kunnen voorbereiden. Dus ik ben daar een groot voorstander van. Datzelfde is mij overkomen met de onderhoudsplannen. Dat heeft een beetje te maken met de procedure. Wij hebben in het college de afspraak dat we hebben raadsvoorstellen. Dat zijn zaken die we echt aan u voorleggen ter besluitvorming. En een aantal andere zaken waar u niet over besluit, maar waar u misschien wel over wil discussiëren, die zenden wij u toe per brief. Om een voorbeeld te noemen, u heeft geen besluitvormende bevoegdheid over onderhoudsplannen. Maar ze zijn voor u wel heel relevant in uw besluitvorming met betrekking tot de begroting. Daarom had ik u die al eerder toegestuurd, zodat u die ook eerder kon bespreken, maar dat heeft u niet zelf gedaan. En dat is het verschil van, ligt het initiatief bij het college of ligt het initiatief bij uw raad? En bij ons college leeft dus de veronderstelling dat in dit geval, wanneer wij u informeren, dat u het initiatief neemt om dan die stukken op de agenda te plaatsen. Als wij dat verkeerd hebben, dan hoor ik dat graag, maar zo is het door ons. En ik moet u zeggen, ik word er ook niet gelukkig van, want datzelfde overkomt mij met de onderhoudsplannen. En die had ik ook voortijdig graag met u besproken, voordat de begrotingsbehandeling tot stand komt. Overigens is dit niet een probleem. En de vraag die de heer Van Gruting stelt over de begroting, die kan ik ook verklaren. Op het moment dat die begroting wordt opgesteld, dan is het augustus. En als ik heel goed kijk naar die tekst, maar ik heb het nog niet geverifieerd, is dit zelfs de tekst van de begroting 2011. Van de vorige begroting. Die had geactualiseerd moeten worden. Maar u ziet ook dat de antwoord van het college half september is. En wat wij, laat ik zeggen ik, want ik ben er verantwoordelijk voor, heb vergeten, is om die tekst aan te passen aan de ontwikkelingen die er half september zijn geweest. Dat hadden we natuurlijk nog best kunnen doen, maar dat is vergeten en dat spijt mij, dat had ik wel moeten doen. En ik heb u uitgelegd hoe het zit in die procedure en het college is er natuurlijk een groot voorstander van om die procedures goed met elkaar af te stemmen. Want wij willen ook graag een goede discussie met u voeren. Voorzitter, dank u wel.
Ik wou er even heel kort op reageren. Ik denk dat u in uw betoog...
Zijn we de tweede termijn bezig? Of bent u met
nee, gewoon bezig? Even op die... Procedureverhaal van de wethouder. Ik denk dat daar geen spel tussen te krijgen is. Maar als er dat soort stukken zijn, dan zou ik haar zeggen, zet er dan een sterretje bij. Dat wij weten als raad dat we initiatief moeten nemen. U wilt graag dat wij dat initiatief nemen. Wij willen dat. We kijken er waarschijnlijk door onze dommigheid overheen. Maar als u er nou een sterretje bij zet, dan denken wij, hey, dat wil de wethouder graag met ons bediscussiëren. En dan kunnen we het op de agenda zetten.
Wat dit betreft, nogmaals, wij nemen dat mee naar het commissievoorzittersoverleg. De heer Van Gruting, ook nog ter interruptie of in tweede termijn?
Ja, voorzitter, ik heb er toch moeite mee wat hier nu net gezegd wordt. Laat ik duidelijk zijn. Als wij als raad een initiatief nemen door de vraag, mag iets op een agenda gezet worden? Dan vind ik dat je als raad dan ook moet zeggen waar we het over hebben. Over welke stukken we het hebben. Dan zeg ik, akkoord, dat is volledig duidelijk. Maar ik vind dat die situatie hier een andere is. Namelijk, er is een afspraak tussen u en ons gemaakt dat u namelijk, zo gauw u de informatie heeft waar wij om vragen, het zal bespreken met ons op de vergadering. Dan is het zonneklaar dat het gaat om de vragen die wij gesteld hebben. Namelijk die twee punten waar het om gaat. En zo gauw u die informatie heeft, komt u naar ons toe. Dan moet je niet gaan vragen wat we nou graag op die agenda hebben. Nee, wij willen graag uitgevoerd hebben wat wij zijn overeengekomen. Met andere woorden, het initiatief ligt dan bij u om dat uit te voeren naar ons. Dat is een andere situatie dan dat wij vragen om een agenda. Dus ik blijf erbij dat naar mijn gevoelen u als wethouder had moeten zeggen, Wij gaan het nu bespreken, wij hebben daar de stukken voor, zo agenderen we dat met alles wat erbij is. En het is eigenlijk een overbodigheid geweest van mijn kant, want ik moet vragen wanneer gebeurt dat. Dat is geen agendering, dat is alleen maar vragen als een reminder. Dat is mijn eerste reactie. Tweede reactie, dat de stukken niet bijgesteld zijn in de begroting, dat betreur ik een beetje, omdat dat geeft dan toch toe dat daar niet helemaal goed naar gekeken is. Maar ik meen wel, en dat is de vraag die u heeft gesteld, namelijk van gaat er weer 41.000 in deze begroting volgend jaar naar het hertenkamp toe? En dan denk ik te kunnen zeggen dat dat zo is. Wat er niet gaat gebeuren, dat is eventueel de extra 12.000 die zij gevraagd hadden, als zij zouden voldoen aan bepaalde voorwaarden die we vorig jaar hadden gesteld. Daar voldoen ze niet aan, dus die 12.000 extra gaat dus voor volgend jaar niet door. Zo is de situatie zoals ik hem begrepen heb. Akkoord? Ja, dank u.
Nog andere leden van de commissie? De heer Snakkers?
Nou ja,
en dan mevrouw Van den Burgt?
Dan blijft voor mij toch nog even de vraag, en dat is ook nog toch nog de vraag die u ook zelf heeft gesteld, voorzitter, van waar gaan we dan de volgende vergadering echt over welke inhoudelijke punten gaan we dan met elkaar van gedachten wisselen? Zijn dat alle stukken die dan ter beschikking gesteld zijn? En kan iedereen dan zelf daaruit zijn punten inbrengen? Of is er een bepaald punt waar we met z'n allen over van gedachten gaan wisselen?
Nog andere leden van de commissie? Zo niet. Wethouder, mag ik?
Voorzitter, mag ik daar misschien op reageren?
Een interruptie op de heer Snakkers. Ja,
er is vanmiddag, heb ik met de wethouder daarover gehad. En om nou te voorkomen dat we weer in zo'n situatie terechtkomen van stukken die we missen en niet wissen, zou ik willen vragen of de commissie wil toestaan dat ik namens de commissie met de wethouder praat over de stukken die wij volgende keer gaan bespreken. Dat zullen dus zijn de stukken waar we het over hebben in dit punt, maar daar voegen we aan toe uw punt, ja. Namelijk dat de overeenkomst van 1994 of iets dergelijks in die richting en de stukken die daar betrekking op hebben, dat die ook worden meegenomen, zodat wij een duidelijk beeld daarover kunnen vormen. En dat is, de vraag is of mijn collega's daarmee instemmen.
Ja, iedereen zegt ja. Ik dank u zeer hiervoor. Wethouder, u nog in tweede termijn.
Ja, voorzitter. Laat ik het een misinterpretatie noemen, maar ik deel niet geheel de mening van de heer Van Gruding als het gaat om het initiatief. Wij hebben geen raadsvoorstel in de aanbieding voor u, maar we hebben u uitgebreid op 15 september, zodra we wisten wat de stand van zaken is, een uitgebreide brief geschreven waarin precies allemaal wordt toegelicht hoe het allemaal is gegaan en waarom ik u juist geen raadsvoorstel kan voorleggen wat betrekking heeft op de begroting. En ik kan geen ijzer met handen breken. Ik heb de stichting verzocht om alsnog een bedrijfsplan in te dienen, zodat wij dit wel aan u konden voorleggen. Dat werd geweigerd door de stichting. Toen heb ik gezegd, stuur de raad dan maar een brief waarin de stichting verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Dan kan de raad in ieder geval zien dat wat u gedaan heeft. Dat hebben ze gedaan en dat is de bewuste brief. En daarnaast is er geen probleem wat de begroting betreft. Want in de stukken, en ik heb dus ook het verslag van de commissievergadering als dan er nog op nagelezen, is er voldoende ruimte in uw reserve, en dat was ook de bedoeling van de raad, dat u die zou aanwenden om de tekorten te dekken. En ik moet u zeggen, ik heb het dus niet zo geïnterpreteerd als u. Ik dacht dat wij als college voldoende tegemoet kwamen aan uw wensen, maar Het is natuurlijk altijd mogelijk om met elkaar iets te bespreken en ik neem gaarne het verzoek van de heer Van Gruting in overweging om de stukken bij elkaar te zoeken. En als dat nog nodig is dat wij er als voor de afdeling nog een stuk over schrijven, dan willen wij dat ook doen als dat nodig mocht zijn. Voorzitter, dank u wel.
Ik dank u zeer. Daarmee is dit punt vooralsnog op dit moment afgehandeld en we zien gaarne uit naar een afspraak tussen de heer Van Gruting en wethouder Schip. Ter voorbereiding op het agendapunt in december. Mag ik dan nu doorgaan met de agenda en dan zijn we toe aan het normale punt 11. Evaluatie WMO-plan. Dit punt is op verzoek van D66 op de agenda gezet. Ik zag inmiddels dat dit in BMW is het beleid.
Voorzitter, is punt 10 niet meer aan de orde?
Dat zou hier nakomen, maar ik wil met alle liefde eerst punt 10 doen. Ik dacht dat we dit gewoon omgedraaid hadden, maar
we
u
hebben
wilt
alleen
eerst...
maar het hertkamp naar voren gehaald. Verder blijft de agenda gewoon hetzelfde.
Met excuus voor de heer Van der Lans. U vindt het niet zo erg. Het excuus aan de commissie. We gaan door punt 10 van de agenda. Managementrapportage, onderwijshuisvesting. Ik wou maar meteen doorgaan naar de commissie. Of heeft de wethouder een dringende aandrang om nog een toelichting te geven op de stukken?
Nee, voorzitter. Laat de commissie maar komen.
Okay. Wie van de commissie mag ik het woord geven? Mevrouw Jeltes, ik zag u een fractie van een seconde eerder. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zag in het collegeverslag dat er inmiddels ook prognoses zijn van 2011. Verandert dat nog veel aan de cijfers die wij hier hebben gezien? Dat is één vraag. En dan is een vraag, er worden tekorten en overschotten aangegeven en vierkante meters die nodig zijn. Zijn dat de vierkante meters alleen voor onderwijs? Of, want ik zie bijvoorbeeld bij de Bordenwaterschool dat daar toch inmiddels een behoorlijk overschot is. Nou, die hebben volgens mij nog niet zo heel lang geleden een zolder verbouwd, omdat ze meer ruimte nodig hadden. Hoe kan het nou dat ze nu zoveel ruimte over hebben? Of heeft dat te maken met het feit dat daar ook buitenschoolse opvang in zit? En zijn daar dan die vierkante meters voor bedoeld? Ja, verder zie je toch dat veel scholen wel tijdelijk een tekort aan ruimte hebben, maar dat er meerdere scholen zijn die inmiddels nu al een overschot hebben of naar een overschot toewerken. En ja, er wordt dan gezegd van, er wordt gesproken met die scholen om te kijken wat ze kunnen doen met die overtollige ruimte. Ik wil graag weten of die gesprekken al geweest zijn en hoe die verlopen. En we hebben natuurlijk over niet al te veel jaren ook te maken met nieuwbouw van sommige scholen. Maar ik denk dat het voor ons ook heel belangrijk is om te kijken van hoe kunnen de scholen samenwerken. Want als ik dan zie dat de Wilhelminaschool toch steeds meer terugloopt en de Julianaschool er vlakbij staat. Dan denk ik dat wat we nu in Vogelenzang aan het doen zijn, dat we misschien op meerdere plekken in de gemeente dat moeten doen. Want ik vind het een beetje zorgelijk dat er is ook een geval, even kijken, dat is geloof ik de Franciscusschool. Die gaat nu uitbreiden voor 200 leerlingen. En dan zie je dat in 2013 het al, of 2012 het al begint terug te lopen. Zelfs in 2011. Nou, ik weet niet wanneer ze precies beginnen met bouwen. Maar dan heb je toch het gevoel dat als ze gaan bouwen, dat dan voor 200 leerlingen het eigenlijk al niet meer hoeft. En zo zijn er, dan denk ik, ja, moeten we ons daar nu niet op aanpassen? Dus die 200 een beetje naar beneden brengen. Dus maar, ja, ik heb helemaal het gevoel dat we vaak aan het bijbouwen zijn voor een paar jaar en dat we straks met ontzettend veel overtollige ruimte zitten. En hoe gaat de wethouder dat dan oplossen? Kunnen we dan niet meer met noodlokalen gaan werken? Dank u wel.
Helder, wie van de commissie?
Oh, nog één vraag, sorry.
Even terug naar mevrouw Jeltes.
We hebben eerder meegemaakt dat de scholen zeggen dat die cijfers, dat zij hele andere prognoses hebben. Hoe kijken de scholen tegen deze prognoses aan?
De heer Schuring, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben een MIRAP bij de agenda geleverd gekregen en er ligt er een op tafel. Ik neem aan dat die inhoudelijk niet van elkaar afwijken, dat het alleen gaat om de vergeten hoofdjes en dergelijke.
Even korte toelichting door de wethouder.
Voorzitter, we hebben u vreselijk laten puzzelen. Dat kwam omdat de scholen in het rood stonden en in de kopieën is dat niet doorgedrukt. Dus u heeft nu iets voor u liggen, dan kunt u dat makkelijker zien. Excuses.
De heer Schuring vervolgt zijn betoog.
Nou, geen excuses, voorzitter. Hartelijk dank voor het feit dat het gecorrigeerd is. Wat ik weten wilde is, het is wel dezelfde en dat is dus zo, want dat heb ik niet zo snel kunnen bekijken. Overigens heb ik wel gezien, er zit een vergissing in de inhoudspagina over pagina 21 en 22 en die is nog gebleven. Mevrouw Jeltes heeft een aantal vragen in algemene zin gesteld die ik ook had en dus natuurlijk niet herhalen zal, maar ik heb wat kleine, wat meer detailistische vragen. Ik ga dan per pagina het zo hier en daar langs. Ik kijk bijvoorbeeld op pagina 3, die is de Aloysiusschool. Daar staat vaststelling vloeroppervlakte na uitbreiding bij beslis- en aandachtspunten. Wat betekent dit? Als er uitgebreid is, ligt de vloeroppervlakte vast. Dat zal een formele stap zijn. Maar wat is de inhoud daarvan? Wat gebeurt daar, wethouder? Ook, zoals mevrouw Jeltes, heb ik veel belangstelling van de leerlingenaantallen. Want alles hangt ervan af. En we hebben in de discussie met Stolpos over een jaarverslag gezien hoe daar verschillen van mening over kunnen bestaan. Dus graag zou ik nader willen weten hoe of die getallen onderbouwd zijn. Welke factoren en wegingen spelen daarmee? Er is een onderliggend rapport. Is het niet goed dat wij dat in deze commissie informatief een keer met de wethouder bespreken? En wil hij dat met ons doen? Hoe is het op het moment met de invloed van immigranten? Ik bedoel leerlingen op Bloemendaalse scholen die niet in Bloemendaal wonen met een bijzondere invloed. Wat is de stand van zaken daarmee? Kan de wethouder ons dat leveren? Ik realiseer me dat dat waarschijnlijk een ferme vraag is, maar het interesseert ons toch wel. En daarbij dan de vraag, nu ik zie dat de heer dat de wethouder bemoedigend reageert. Wat is zijn verwachting over de ontwikkelingen daarvan? Ik blader eventjes. Op pagina 5, misschien heeft mevrouw Jeltes dat ook al gevraagd. Daar staat bij de Bloemendaalse schoolvereniging overleg met het schoolbestuur over de invulling van de lichtstand. Wat is de inzet van de wethouder daarbij? Is het zijn bedoeling om op de een of andere manier als gemeente ruimte in de school in gebruik te nemen of om een andere wijze van gebruik te bevorderen? Wat betekent dit? Bij de Bos- en Duinschool, pagina 7, overleg met het schoolbestuur over de omvang van de uitbreiding. Dit in verband met de dalingen van het leerlingenaantal. Wat gaat dat betekenen, wethouder? De gymzaal van de Van Egenschool, daar hebben we in andere verbanden ook al over gepraat en waarschijnlijk doen we het morgen ook weer. We hebben dan een investering die is vastgelegd, maar van jaar tot jaar verschuift. Wat is de actuele stand van zaken? Wanneer wordt dat nu gebouwd? Ook ik had het aspect gezien over de Franciscusschool, wat mevrouw Jeltes meldt, 200 leerlingen, terwijl we al heel snel een afbouw zien binnen enkele jaren naar 175 en verder. Over de Sparrenbosschool. Door het schoolbestuur wordt de gewenste en noodzakelijk geachte uitbreiding wellicht toch gerealiseerd. Althans, het schoolbestuur wil dat. Op dit punt dient zowel op gemeentelijk als schoolbestuurniveau besluitvorming plaats te vinden. Wanneer kunnen we daar nadere mededelingen of besluitvorming over verwachten? Wat is op dit moment het standpunt van de wethouder over een aanpak van de huisvesting van de Sparrenbosschool? Er ligt een plan, daar wordt over gediscussieerd in financiële zin en over de omvang. Wat denken we er op dit moment van? Bij de Willingsschool lees ik, er is een behoefte aan een renovatie en een budget beschikbaar gesteld. Wanneer verwachten we dat? Het Kennemer Lyceum. We hebben de inzet van de rector zojuist gehoord. Is het voor de wethouder mogelijk om nu al enig commentaar daarop te geven? Een opmerking waar het gaat over de regeling van verbetering van het binnenmilieu. Pagina 23. We zien daar dat er een bepaald subsidiebedrag is, dat er een veel grotere behoefte is. Ik wil opmerken dat wij de indruk hebben dat het college heeft moeten balanceren op een subsidiedraad. Er zijn veel dingen die goed en nuttig zijn en die gedaan zouden moeten worden en gedaan zouden kunnen worden, maar er is beperkt geld. We hebben gezien dat het college een duidelijke keus gemaakt heeft en er enkele belangrijke aspecten uitgehaald heeft en die uitvoert. Dat is dapper en we waarderen die keuzes. Het had ook meer kaarschuif geweest aangepakt kunnen worden. Dit verdient waardering. De verordening financiële gelijkstelling, dat is een wonderlijke benaming. Daar lees ik onderaan voorgesteld wordt onder 1 en 2 genoemde uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden in december 2011 aan de gemeenteraad voor te leggen. In de vorm van een aangepaste verordening. Nou, we wachten voor belangstelling af. Mijn vraag is, lukt dat ook? Want december is morgen. En helemaal aan het eind, er is wat betreft vervangende nieuwbouw een betoog. En ik weet, wij spreken nog helemaal niet in besluitvormende zin. Dit is informatief, maar aangegeven wordt dat het verstandig zou zijn om een nieuwe reserve in onze financiële huishouding op te nemen om dit aspect te kunnen bedienen. We wachten natuurlijk rustig af wanneer het voorstel komt. En ook hier is de vraag wanneer. Maar op voorhand willen wij zeggen dat het ons verstandig lijkt om een dergelijke aanpak te kiezen. Dat is het voor dit moment, voorzitter. Dank u.
Ik dank u wel, meneer Schuring. Ander lid van de commissie, de heer Roemers. Daarna de heer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een aantal vragen over de scholen. En de eerste vraag die heeft betrekking op de Antoniusschool en de Vondelschool. Ik zie daar voor de jaren 2012 en 2013 nauwelijks en 2014 nauwelijks stijgingen plaatsvinden ten opzichte van 2010, 2011. En dat verbaast mij, omdat dat nieuwe wijkje van de gemeente Heemstede, waar tegen het station aan ligt, er is een groot aantal woningen gekomen en al die leerlingen gaan of naar de Antoniusschool of naar de Vondelschool. Dus dat verbaast me gewoon. En dan sluit ik aan bij de vraag die de heer Schuring ook had. Zijn de scholen het eens met deze leerlingenprognoses? Eenzelfde soort vraag heb ik trouwens ten aanzien van bladzij 27. Daar staat bovenaan iets over de bouwstaat van de verschillende scholen. En dat oordeel wat daar staat, dat 17 gebouwen zich in een goede bouwkundige staat bevinden, 11 in voldoende en 1 is toe aan vervangende nieuwbouw en dat gaat dus ook gebeuren. Is dat een oordeel wat ook door de scholen gedeeld wordt? Daar ben ik erg benieuwd naar. Dan heb ik nog een vraag over de twee scholen in Vogelenzang. Bij de Graaf Florenschool zie je in 2025 nog een getal staan. En bij de Sint-Jozefschool zie je in 2025 een heel hoog getal staan. Ik neem toch aan dat er van uitgegaan wordt dat die twee scholen dan gefuseerd zijn als je dat getal ziet van de Sint-Jozefschool. Maar dan zou bij de Graaf Florenschool volgens mij nul moeten staan. Maar dat is dus gewoon een detail. Maar ik wat meer over zou willen weten, dat is dat laatste stuk wat gaat over die onderwijshuisvesting en waar eigenlijk meer de financiële problematiek verwoord stond. Allereerst mijn complimenten. Het is zeer leesbaar en zeer duidelijk en is precies goed staat daar wat er aan de hand is. Wat mij opvalt en dat is dat als dat oordeel wat bovenaan bladzij 27 staat, hè, als dat een oordeel is waar wij van uitgaan en het zou in de toekomst zo zijn dat het onderhoud ook de vervangende nieuwbouw en de nieuwbouw van de scholen naar de schoolbesturen toe gaat, dan komen die scholen zeg maar over een jaar of 3, 4, 5 te zitten met allemaal oudere scholen zonder dat een behoorlijke reserve is opgebouwd, zonder dat ze een behoorlijke bruidschat meekrijgen, terwijl zij dan al vrij snel tot vervangende nieuwbouw moeten overgaan. Want wij kunnen nu die problemen als het ware wegschuiven omdat die bouwkundige staat nog goed is. Maar als je naar de leeftijd van die scholen kijkt, er is nu naar de bouwkundige staat gekeken, maar als je naar die leeftijd van die scholen kijkt, dan is er aanleiding om te veronderstellen dat na 2000, 2018 of 2020 een heleboel van die scholen toe zijn aan vervangende nieuwbouw. En dan weet je haast zeker dat die schoolbesturen tekortkomen. Dus daar zou ik wel even aandacht voor willen vragen. En dan is, laten we zeggen, die reserve nieuwbouw scholen, daar kan hoogstens per jaar een ton in gestort worden, maar dat haal je natuurlijk niet. Want er moeten natuurlijk ook nog een aantal dingetjes uitgebeuren. Dus wat er overblijft komt in die reserve. Maar mij lijkt dat te laag. En dan heb ik nog een laatste vraag. Die heeft betrekking op de regeling die op bladzijde 24 staat. En dan met name punt 2. Er staat daar op een gegeven moment dat het budget verdeeld wordt volgens leerlingenaantallen. En dan zou een school 5.000 à 6.000 euro ontvangen. En daar kan je dus eigenlijk niks mee doen. En dan wordt er gevraagd van zou het niet beter zijn om in dit geval voor 10 of 15 jaar het beschikbare bedrag ineens te kunnen besteden. En mijn vraag is dan, gaat de gemeente dan over tot voorfinanciering? Dat de gemeente in één keer dat bedrag voor die 15 jaar of die 10 jaar uitkeert? Of is het zo dat een school voor 10 of 15 jaar het bedrag krijgt en dat andere scholen gewoon langer moeten wachten en zich meer achteraan in de rij moeten opstellen? Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u wel, meneer Roemers. Meneer Snakkers.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij een aantal scholen wordt onder het kopje financiële aspecten opgemerkt. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van besteding van het budget, dat wil zeggen feitelijke realisatie, in 2012. Het staat niet vast dat dit lukt. Dat staat bij de Bos- en Duinschool, dat staat bij de Van Egenschool voor wat betreft het gymlokaal. En eigenlijk geldt het misschien in iets mindere mate ook voor de Franciscusschool en de Theresiaschool. Aangezien voor vergroting van het gymnastieklokaal Theresiaschool in de meerjaarbegroting nog geen budget is opgenomen. Onduidelijk is wat het college wil gaat voorstellen met betrekking tot het gymnastieklokaal Theresiaschool en Hartelustschool. Wat ziet het college als een oplossing voor deze kwestie, gelet op de huidige stand van zaken? En op welke termijn kunnen we een antwoord op die vraag verwachten? Uit de opmerking op pagina 20 over de Hartelustschool maken we op dat beide schoolbesturen geen bezwaar hebben tegen vergroting en gemeenschappelijk gebruik van het gymnastieklokaal Theresia School. Als dat zo is, wanneer komt de wethouder dan met een voorstel naar de raad? Met betrekking tot de Franciscusschool, pagina 9, wordt opgemerkt dat wordt uitgegaan van bouw en oplevering van nieuwbouw in 2012. Echter, er wordt ook onder het kopje locatie nieuwe school opgemerkt. Ik citeer, het lijkt mogelijk de nieuwe school gedeeltelijk in de naastgelegen moestuin te bouwen. Op dit punt moeten nog wel de nodige juridische acties worden ondernomen. Of het bestuur voor deze dan wel een andere locatie op het schoolterrein kiest, hangt onder andere af van de uitkomst van overleg met omwonenden. Wat is de huidige stand van zaken en wat betekent deze onzekerheid voor de planning van bouw en oplevering? Er wordt ook opgemerkt in de meerjarenbegroting dat er een bedrag van 3 miljoen is opgenomen voor de Franciscusschool, de nieuwbouw, waarvan 1 miljoen betrekking heeft op een nieuwe gymnastiekvoorziening. Echter, er wordt ook onder het kopje gymnastiekvoorziening opgemerkt dat in overleg met het schoolbestuur moet worden bekeken of in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van Sporthal de Kooi en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Is dat overleg al gestart? En op welke termijn is hier duidelijkheid over te verwachten? Kortom, er zijn nog heel wat onzekerheden rondom de nieuwbouw van de Franciscusschool. En welke rol kan het college vervullen om zo spoedig mogelijk tot helderheid, zekerheid voor alle belanghebbenden te komen en dus de snelheid in het proces te houden? Dan zijn er door collega Schuring al een aantal vragen gesteld over Sparrenbos School en Kennemer Lyceum. Daar wil ik me graag bij aansluiten. Vooral ook bij de vraag over, of eigenlijk de uitnodiging voor een reactie op betoog van de rector van het Kennemer Lyceum hier vanavond. En dan ga ik door naar pagina 25, want daar lees ik iets over een onderzoek van de projectgroep Vervangende Nieuwbouw. Ik ben wel nieuwsgierig naar de uitkomsten daarvan en vraag me af waar die te vinden zijn. En ook wat het concrete voorstel waarover gesproken wordt achter punt 3, wat er onder verstaan moet worden. Het zou namelijk interessant zijn om kennis te kunnen nemen van de notitie van de projectgroep, aannemende dat er zo'n notitie is verschenen. Op pagina 26 wordt een opmerking gemaakt over vergoeding aanslag OZB aan scholen die vervolgens weer aan de gemeente wordt betaald. Misschien dat daar een toelichting op kan gegeven worden wat we daaronder moeten verstaan. En tot slot wordt op pagina 27 gesproken over de eventuele vorming van een reserve nieuwbouwscholen. Ik krijg de indruk dat het college voornemens is een voorstel daartoe te doen. Dan zou het ook interessant zijn om kennis te nemen van nut dan wel noodzaak van deze reserve. En verder is de laatste opmerking op die pagina ook zeer interessant. In verband met de dalende leerlingenaantallen in combinatie met het gereed komen van permanente voorzieningen neemt de onderuitputting naar verwachting de komende jaren toe. Wat betekent dat voor de meerjarenbegroting de komende jaren? Het zou interessant zijn om van het college te vernemen hoe tegen deze kwestie wordt aangekeken. Dat blijft op dit moment nog wat onduidelijk. Kortom, de meeste vragen hebben betrekking op de gymlokalen en de stand van zaken wat betreft realisatie daarvan. En anderzijds ook op de kwestie vervangende nieuwbouw. Dank u wel.
Ik dank u wel. Mevrouw van der Burg, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou haast zeggen, wat kan ik nog toevoegen? Maar alle vragen zijn min of meer gesteld. Ik sluit me ook aan bij D66 over de vraag over de terugloop van de leerlingenaantallen en voor de toekomst. En maar ook vooral de vraag hoe de scholen ook eens zijn met deze cijfers. Ik had alleen een vraag over de Theresia-school. Daar is ook sprake van gymnastiek uitbreiding. Momenteel wordt er eindelijk gebouwd bij, dan is het wel een andere gemeente, bij de Brederode Dantelschool wordt eindelijk een gymlokaal daar gebouwd. En ik heb begrepen wat ik zo gelezen heb, dat daar ook wel andere scholen gebruik van maken. Dus ik vraag mij af of daar ook aan die, omdat wij hier de discussie hebben gevoerd over die gymnastieke uitbreiding bij de Theresia school, of die nu wel, of eerder niet was opgevoerd op de lijst en nu wel. Verder sluit ik me bij alle vragen graag aan.
Dank u wel. Nog andere leden van de commissie? Zo niet. Wethouder, heeft u behoefte aan eerst vooroverleg met het ambtenaar of brandt u meteen los?
Ik heb twee voorstellen. Het eerste voorstel, geeft u me eventjes 3 minuten om nog even te overleggen en ook even de zaak op een rijtje te krijgen. Het tweede voorstel zou ik willen doen. Ik wil u in het begin een aantal algemene antwoorden geven op algemene vragen en dan even school voor school doorlopend en de vragen die u gesteld heeft daarin in beantwoorden, als u dat goed vindt. Maar geeft u mij even 3 minuten.
Goed, we schorsen het overleg voor 3 minuten. We zijn een commissielid kwijt, maar goed, dat hopelijk komt de laatste nog opdagen. Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de taakverdeling zo gemaakt. Ik ga u eerst op een paar algemene vragen antwoord geven. Dan gaan we inderdaad eventjes het stuk na. Meneer, het algemene vragen beantwoord ik ze bestuurlijk. En dan gaat het over de technische zaken. Dan zal meneer Van der Lans de vragen voor u beantwoorden. Ik begin met het algemene. U heeft een MAROP gekregen. En een MAROP is een managementrapportage en niet meer dan dat. Dat houdt in dat de besluiten die hieruit moeten zullen komen, apart aan u worden voorgelegd. Met andere woorden, u stemt niet in door deze MAROP te lezen en dan te denken van, en nu is het geheel geregeld. Met andere woorden, elk besluit wat hieruit zal komen, wordt ook aan u voorgelegd. En wanneer dat zal zijn, voor een aantal zaken weten we dat. We weten ook dat de nieuwe verordening voor het huisvesting weer in de maak is. Daar hebben we volgende week OGO-overleg over. En wij verwachten die in januari hier in de Raad, zodat u daar uw vaststelling in kunt leggen. Maar het OGO-overleg hebben we nog deze maand met alle scholen. Tweede. Mevrouw Jeltes heeft gevraagd over, je hebt bij veel scholen op dit moment ook overtollige ruimte. Dat gaat alleen maar in de toekomst toenemen. Wat ga je daarmee doen? Wij hebben met elkaar besloten en we zijn daar wel degelijk ook met de besturen in overleg. Wat ga je doen met lege lokalen en hoe ga je die invullen? Waarbij een maatschappelijke invulling een hele erg goede zaak zou kunnen zijn. Wat doen we nu met de Graaf Floren school? En met de Jozefschool, nou ik durf het woord bibliotheek bijna niet in de mond te nemen, maar hoe dan ook zullen we met elke school gaan kijken bij leegstand of we daar een maatschappelijke bestemming ook in kunnen geven. En of dat, in eerste instantie hebben we vooral gekeken naar de opvang van, naschoolse opvang, maar we zullen ook op een gegeven moment gaan kijken hoe we dat op een andere wijze kunnen doen. Dus we zullen met elk schoolbestuur gaan praten van wat ga je doen met je leegstand. En die leegstand zullen we hoe dan ook proberen toch ook wel enigszins te gelden te maken. Als we gaan bouwen, en dat is dus heel direct vanuit het collegeprogramma. U weet, we hebben het over de brede school gehad. Moet je bij schoolgebouwen op dit moment nog extra ruimtes gaan bouwen voor bijvoorbeeld voor maatschappelijke doeleinden. Hè? Dus dat hebben we ook zo gesteld. We willen in elke kern willen we een brede school hebben waarbij ook de ontmoetingsruimte beschikbaar is. Nou, daar heb ik u al een keer eerder van gezegd. Dan kun je inderdaad gaan bouwen en op een gegeven moment zie je in diezelfde school leegstand gaan ontstaan. Je kunt op een gegeven moment ook daar net leegstand voor gaan gebruiken. En het lijkt ons ook dat we zullen ook zeker nog naast het collegeprogramma gaan kijken. Een hele goede zaak om dat zeker daarin mee te nemen. Kun je volle en lege scholen met elkaar combineren? Mevrouw Jeltes noemde de Wilhelminenschool en de Julianenschool. Wat zou dat prachtig zijn? Je kunt schoolbesturen daar niet toe verplichten, hoe vervelend dat ook is. Maar we praten wel met die schoolbesturen erover, tot ze zelf ook tot die conclusie komen. We kunnen in een uiterst geval wel voor tijdelijke huisvesting zorgen. Dat we zeggen, hier gaan we niet iets neerzetten, maar we hebben een school met leegstand. Alsnog is dat ook bij de Koningin Wilhelminenschool en het aantal vierkante meters wat gebruikt wordt bij de Julianenschool op dit moment niet te realiseren. Maar het verplicht stellen van een fusie kunnen we niet, maar praten over de fusie doen we wel. We zullen voortdurend tegen schoolbesturen zeggen van alsjeblieft kijk eens naar de andere scholen, dan kun je niet tot een plan komen. Want een minder aantal scholen hier in Bloemendaal, gelet op het aantal leerlingen wat minder wordt, zou fantastisch zijn. We hebben geen 17 scholen nodig. We kunnen dadelijk met 15 of 12 scholen prima uitvoeren. De invloed
nou, voorzitter,
van... Ja?
Een interruptie van de heer Roemers.
Maar als u dat nou zo zegt, hè, we kunnen makkelijk met 12 à 15 scholen toe. Dan, ik neem dan toch aan dat u op een gegeven moment daar een visie op heeft. En dat wij die dan in een notitie of zoiets tot ons kunnen nemen. Want dan als je die visie hebt, dan moet je toch de ad hoc maatregelen, die moeten dan toch allemaal in die visie kunnen passen. De verschillende maatregelen die je neemt van noodlokalen, uitbreiding, niet-uitbreiding, dat soort dingen meer. Dan heb je toch eerst een soort totaalbeeld wat je wil met dat lager onderwijs, inclusief gymnastiek. En dan probeer je al je maatregelen die je ad hoc neemt daarin te passen. Want mij spreekt het wel aan wat u zegt.
Lijkt me helder. Wethouder.
Nou, dat kun je natuurlijk als gemeentebestuur niet opleggen. Maar ik denk dat het een goede zaak is. Het schiet mij nou ineens te binnen nu dat zegt. Om inderdaad dit eens als onderwerp met de schoolbesturen te gaan bespreken. Onze toekomstvisie voor de komende jaren gelet op het aantal leerlingen wat minder wordt. En welke afspraken we daarover kunnen maken.
Misschien een beetje onaardig, maar wie betaalt, bepaalt, zeg ik dan maar.
Nou, dat zou ook heel prachtig zijn. Dat is niet zo. Scholen hebben recht. Die kunnen gewoon wettelijk recht krijgen op een uitbreiding. Kunnen wij dus niet in. We kunnen het niet tegenhouden. Was het maar waar.
De wet op de volkszender toch?
Maar ik vind u geeft die suggestie niet. Maar het schiet mij nou ineens te binnen. Dat ik denk, het is zelfs heel goed om dit eens een keer met de schoolbesturen te gaan bespreken. Van hoe gaan we de komende 20 jaar in? Gelet op het aantal leerlingen wat minder wordt. We gaan daarmee aan het werk. Als wij gaan praten over, en daar gaat het over, praten over nieuwbouw of over uitbreiding of renovatie, is er een andere situatie dan dat we in veel gevallen hebben waar gemeentelijke eigendommen te sprake komen. Het is het schoolbestuur wat de nieuwbouw moet plegen. Het is het schoolbestuur wat de verbouwing moet doen en de uitbreiding moet doen en het onderhoud moet doen. En dat brengt ons wel eens in een vervelende positie. En we hebben op de meerjarenbegroting gezien, het jaar 2012, komen we daar nou aan toe of lukt dat nou niet? Dat is afhankelijk van het schoolbestuur. Als het schoolbestuur op een gegeven moment zegt van, wij hebben daar de capaciteit op dit moment niet voor, wij moeten dat een jaar uitstellen, kan het zo een jaar langer duren. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, we trekken het in, maar dan zul je het weer beschikbaar moeten stellen, omdat ze er wettelijk recht op hebben, het jaar erop. Dus de vraag die ook vanuit de VVD gesteld is, van de meerjarenbegroting, van een aantal bedragen die hier nog staan vermeld, dat zijn bedragen waar schoolbesturen recht op hebben. Dus je kunt ze wel weghalen, maar je zult ze onmiddellijk weer tevoorschijn moeten halen op het moment dat het schoolbestuur er wel de mogelijkheden heeft om te gaan bouwen. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat goed te realiseren. Schoolbesturen kunnen zich wel eens in de vingers snijden door niet snel genoeg te werken. Meneer Snakkers noemde de Bossenduinschool. We zien dat de Bossenduinschool het aantal leerlingen zakt. Ze hadden recht op een extra lokaal. Maar als zij nog 1 of 2 jaar wachten, dan hebben ze hun recht verspeeld. En dan zal de Bossenduinschool op een gegeven moment van ons te horen krijgen. U heeft niet meer recht op het lokaal gelet op het dalend aantal leerlingen wat u op dit moment heeft. Dat zeg ik met pijn in het hart, dank u wel. Dan gaat het over, meneer Roemers noemde de Antoniusschool en de Vondelschool. Waarom is daar nou geen stijging in? Ik denk dat meneer Van der Lans daar nog wel even op ingaat, maar de stijging heeft, heeft met capaciteitsproblemen te maken. Met andere woorden, ook scholen hebben een beleid. Scholen kunnen zeggen, van de Antoniusschool weet ik dat in ieder geval heel hard. Die zegt, wij kunnen maximaal 250 kinderen op school hebben. En wij geven ook aan het bureau wat onderzoekt hoe de leerlingprognose zijn, dat er nooit meer dan 250 leerlingen komen. Op dat moment houdt het op en blijft die school zo. En veel leerlingen uit de Vogelwijk gaan toch naar de gemeente Heemstede voor hun scholen, omdat veel Aardenhoutse scholen vol zitten. Een aantal andere Aardenhoutse scholen ook best wel graag zouden willen profiteren van de Vogelwijk en daar toch onvoldoende doen. Door decentraliseren, daar komen problemen bij. Want stel nou voor dat wij inderdaad volgend jaar gaan zeggen, of we zouden door de wet, we krijgen daar in de bestuursafspraken, zijn daar uitspraken over gedaan, om te gaan doordecentraliseren. Dan zullen allicht scholen tegen ons zeggen, ja, maar nou heb je ons de afgelopen jaren zo klein gehouden en geknepen. En nou ineens ga je het geld. Maar eigenlijk hebben we recht op veel meer om alle achterstalligheid in te halen. Ik ben ervan overtuigd dat de situatie zoals die op dit moment is in de scholen en zoals we hem onderzocht hebben door de bouwbedrijven, in dat probleem niet zal optreden. We hebben geen achterstallig onderhoud van scholen. We zullen alleen wel scholen kunnen hebben die zeggen vanuit onze onderwijsvisie zouden wij wel een andere inrichting willen hebben. Maar dat is aan de scholen zelf.
Sorry voorzitter dat ik onderbreek, maar daar zijn die scholen het ook mee eens met wat u nu zegt.
Daar hebben we het met de scholen nog niet over gehad. En ik kan me voorstellen dat er altijd scholen bij zullen zijn die daar bezwaar tegen maken. Mag ik dan nu met u bladzijde voor bladzijde scholen doen, waar ik hoop dat al uw vragen, en als u ze niet heeft, wilt u dan reageren, want dan nemen we gelijk uw technische vragen mee.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Schuring.
Ik had gevraagd over een algemene beschouwing over leerlingentallen.
Dank u wel. U heeft gelijk. Daar heb ik ook een groot kruis bijgezet. Niet doorheen bijgezet om u dat te beantwoorden. Wij hebben afgelopen dinsdag in de collegevergadering de nieuwe prognoses gehad van de leerlingaantallen. Daar staat ook in ieder geval onze laatste cijfers in die ook hierin zijn verwerkt. Die lopen dus gelijk. En ik denk dat dat stuk u toegestuurd wordt en als u daar prijs op stelt, dan is het denk ik goed om een keer met u daarover te praten, oriënterend, om dat een keer op de agenda te zetten. Het hoeft niet lang te duren, maar we kunnen in ieder geval wel uitzeggen wat de uitgangspunten zijn. Ik heb ze hier al een keer genoemd om tot deze prognose te komen.
Het staat erop, de agenda, wethouder. Dank u wel.
Oh, het staat erop, oké. Dat er wel eens scholen niet mee eens zijn, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want scholen hebben ook hun eigen beleid daarin. Ik denk dat dat punt ook dan te sprake moet komen van of als er grote afwijkingen zijn wat de ene school denkt te krijgen en wat een onafhankelijk instituut op dat moment voor cijfers heeft gemeld. Dan wilde ik nu graag doorgaan als u de algemene vragen hebt beantwoord in eerste termijn dan naar de Aloysiusschool. Daar zijn vragen over gesteld.
Dank u, meneer de wethouder. U heeft de vraag gesteld wat bedoeld wordt met vaststelling vloeroppervlakte en de uitbreiding. Op dit moment vindt de uitbreiding van de school plaats met circa 150 vierkante meter. En zoals u weet leggen we in onderwijshuisvesting het allemaal de oppervlaktes en de capaciteit in vierkante meters nauwkeurig vast. Dus op het moment dat de nieuwbouw de uitbreiding is opgeleverd, wordt er exact nagemeten of de uitbreiding 150, 149 of 151 of 160 vierkante meter is. Dat wordt ermee bedoeld. Ja.
Voorzitter, bij de Antoniusschool zijn geen opmerkingen gemaakt. Bij de BSV is een opmerking gemaakt. Er is een vraag gesteld door de BSV. Of we zijn overlegd met de BSV. Wat doen we nou met die leegstaande ruimte? Die verhuren ze. En wie int nu de huur? Als het gaat om investeringen die we gedaan voor buitenschoolse opvang, hebben we er afspraken over gemaakt. Maar wat gebeurt er nou met leegstand? Wij zullen daar in het volgende OGO-overleg met de schoolbestuur over spreken. Het OGO-overleg had ik al verteld, dat is komende maand. De Bornwaterschool, daar heeft u een vraag in gesteld, het aantal vierkante meters. Dan geef ik weer eventjes meer van de...
Het aantal vierkante meters dat hier staat, dat heeft niets te maken met hoe de leegstand op dit moment al dan niet feitelijk al is ingevuld. Dus uw suggestie dat mogelijk een gedeelte van de leegstand bij de Bornwaterschool al in gebruik is, in de vorm van de peuterspeelzaal en kinderopvang, dat klopt. Hier staat puur het genormeerde aantal vierkante meters wat overtollig is. Het is een goed idee om de volgende keer in de MARAP, als er sprake is van overschot, om aan te geven hoe dan het medegebruik of de verhuur van die ruimte dan is ingevuld.
Die 455 vierkante meter, die wordt gebruikt voor de naschoolse opvang?
Die wordt groter, okay. Die wordt gebruikt door kinderopvang en de peuterspeelzaal. Okay. Ja.
Met de volgende bladzijde is de Bos- en Duinschool. Heb ik u al verteld dat zij moeten opschieten met hun lokaal. Het heeft vooral ook met de nieuwe verordening te maken. De 8 en de 15 jaar. We zijn de 15 jaar toegegaan. We hadden de 8 jaar. En die 8 jaar hebben zij op dat moment een beschikking voor gekregen. Dan zijn de beloftes die zij hebben om dat lokaal bij te mogen bouwen. Maar ze zullen daarmee aan het werk moeten. Overigens is het wel zo dat schoolbesturen verschrikkelijk hard werken. heel erg hard werken en dat ook de capaciteit van schoolbesturen om dit allemaal uit te voeren nog wel eens tekorten heeft. Want het valt ook niet mee. En LaSalle bijvoorbeeld, die is met 4 of 5 scholen op dit moment bezig. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat zwaar is. De Tio van Egenschool is de volgende school en daar staat ook een budget voor genoemd. Ook door de VVD-fractie voor de begroting gevraagd. Daar is op dit moment de bouwvergunning voor aangevraagd, omgevingsvergunning. En wij gaan ervan uit dat als de omgevingsvergunning wordt toegekend, dat volgend jaar de bouw van de school en van de gymnastiekzaal van start gaat. Dus daar zit schot in. Dat is overigens hetzelfde bestuur als van de Bos- en Duinschool. De Franciscusschool. Daar geef ik even meneer Van der Lans het woord over.
De eerste opmerking die gemaakt is over het aantal leerlingen, 200, of dat niet hoog is, dat klopt. Inmiddels is in overleg met het schoolbestuur, althans we hebben er als gemeente de beschikking de deur uit gedaan. Ze hebben gevraagd op welk budget en welk aantal vierkante meters kunnen wij nu de architect opdracht geven. En het college is inmiddels gaan zitten op 185 leerlingen. Omdat het college niet het risico wil lopen, wat in de praktijk bij 8 van de 10 scholen die in Nederland nieuw worden opgeleverd, dat op het moment van oplevering veel nieuwe schoolgebouwen al te klein zijn. En we vinden het redelijk gênant dat de Franciscusschool na 16 jaar dan een nieuw schoolgebouw krijgt, waar we gelijk een of twee noodlokalen moeten plaatsen. Dus, maar inmiddels, in overleg met het schoolbestuur, zijn we gezakt, als ik weer mag zeggen, naar 185 leerlingen.
Verder heeft meneer Snakkers gevraagd van hoe zit dat met de 2 miljoen en de 1 miljoen. Ze hebben 2 miljoen, dat is een normvergoeding voor de school, en 1 miljoen is een normvergoeding voor de gymnastiekzaal. De gymnastiekzaal staat daar nog in, maar we hebben al gesprekken met de kooi om daar de gymnastieklessen te laten verzorgen. Zodat er inderdaad een vrijval van de miljoen komt van de gymzaal. Wel heeft het schoolbestuur gevraagd, mocht er nou door duurzame maatregelen, wij willen dan best wel naar de kooi toe gaan. Wij willen afzien van het recht wat we hebben voor de gymzaal. Maar mogen we daar ook een beetje in onderhandelen of wij toch nog enige duurzame maatregelen voor de Franciscusschool zouden kunnen doen vanuit dat budget. Nou, als zij beloven zeggen naar de kooi, dan is dat te bespreken. Maar er is op dit moment nog geen enkele tekenen van dat ze daarna vragen. Verder is met de buurt op dit moment en schoolbestuur af een goed overleg. En wij hebben er... Binnen enkele maanden zal inderdaad de bouwaanvraag gedaan worden, zodat we ook hopen dat in 2012 gestart kan worden met de bouw van de school. En tot nu toe zijn de overleggen tussen het schoolbestuur en de omwonenden hoopgevend. En wij willen ook de zaak rond hebben voordat de nieuwe bestemmingsplanprocedure in werking treedt, omdat dat weer tot extra vertraging zou leiden. Voorzitter, de volgende pagina is de Graaf Florenschool. Wonderlijk dat die aan het eind van de periode zo ineens begint te stijgen in de leerlingprognoses. Ja, dat is ons ook opgevallen. Dat is wonderlijk. Misschien dachten ze wel dat er Vogelenzang Noordoost toch nog ingepland zou worden. En dat ze dat soort zaken in de leerlingprognoses hebben meegenomen. Want ook dit soort planologische ontwikkelingen worden meegenomen in zo'n dergelijk onderzoek. De Jozefschool staat daar direct achteraan. Wij hebben vernomen dat het besluit genomen zal worden voor de fusie. Dat zal in december, ik meen dat Van Stoophos herinnerd hebben, in december genomen worden. Dat wordt hier aan de raad voorgelegd. Dus wij zullen in de raad bespreken over het go or not go, of no go. Ja. Dat zal niet in december zijn, want december wordt het besluit genomen en dan wordt het ons voorgelegd. Dus dat zal ongetwijfeld januari, februari worden. De Jozefschool heeft verder geen... die begint ook wat te zakken en we zullen ook wel degelijk ook daar moeten denken over de leegstand die ze op dit moment gaan creëren. Julianenschool zijn we natuurlijk geweldig trots op. Ik weet niet of u er al langs bent geweest of al in bent geweest. Het is de uitbreiding, het is een prachtige mooie uitbreiding. En na vele jaren met knokken met de omgeving en de buurt zijn we er buitengewoon goed uitgekomen. Ook met volle instemming en met tevredenheid van de omwonenden. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee.
Er is een interruptie van de heer Van der Bunt, VVD.
Ja, meneer de wethouder. Ik meen me te herinneren dat de uitnodiging alleen verstuurd is naar de omwonenden en niet aan de raadsleden voor de opening van de nieuwbouw.
Er brak ook enige tijd de uitnodigingenoverzicht van het college bij de stukken. Waardoor daar zal het waarschijnlijk ook wel op gestaan hebben.
Van iets andere orde, maar we gaan gewoon door met de wet.
Nee, maar meneer Van der Bunt had me dat al een keer verteld. Meneer Van der Bunt is wel geweest, dat hij had gelukkig in ieder geval goed opgelet. En het was fijn om daar te komen. Het schoolbestuur had u moeten uitnodigen.
Zullen we doorgaan?
De Wilhelminenschool wordt op dit moment gerenoveerd. En zal in februari ongeveer klaar zijn. 80% gebeurt dit jaar. 20% gebeurt het jaar 2012. Zodat de kapitaalslast in 2013 volgen. Dus een renovatiebudget van €230.000. De schoolvereniging Aardehout-Bentveld zijn geen bouwkundige bezigheden. Sparrenbosschool, daar geef ik meneer Van der Lans even het woord over, omdat we met de Sparrenbosschool afspraken hebben gemaakt.
Een redelijk ingewikkeld verhaal. Ik zal het proberen simpel te houden. Over het algemeen lukt me dat wel. Ongeveer 3 jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan vanuit de gemeente naar de noodzakelijkheid van vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen in de gemeente. We hebben toen de Sparrenbosschool meegenomen. We hebben toen 5 schoolgebouwen en 1 gymnastieklokaal laten onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het niet noodzakelijk was om een van de onderzochte gebouwen om daartoe binnen een redelijke termijn 5 tot 10 jaar over te gaan tot vervangende nieuwbouw. Wat was bij al die scholen wel noodzakelijk om renovatieachtige werkzaamheden toe te passen. Een stukje groot onderhoud. Zo ook deze school. Dat is op advies van het extern bureau ICS is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur is tegen dat besluit van de gemeente niet formeel in bezwaar gegaan. Maar heeft een andere manier wel een poging gedaan. En dat is nog steeds niet helemaal tot een definitief besluit gekomen. Ze hebben een alternatief plan ingediend. En aan dat alternatieve plan hangt een prijskaartje wat 5 keer zo hoog is. Als het bedrag wat op dit moment door de gemeente Bloemendaal beschikbaar is gesteld. Ik moet even iets herstellen. Ze zijn wel formeel in bezwaar gegaan. In overleg met de bezwaarcommissie hebben we de behandeling van het bezwaarschrift opgeschort. Om partijen, de gemeente en het schoolbestuur de tijd te geven om er in onderling overleg uit te komen. Het is zo dat wij als gemeente, laat ik het zomaar even zeggen, een aanbod hebben gedaan aan het schoolbestuur, zodat zij toch in staat zijn om het grootste deel van hun plannen, die niet alleen bestaan uit een stuk onderhoud, maar ook uit een stuk uitbreiding van het gebouw en een stuk onderwijskundige verdieping. Want ik zeg regelmatig in deze commissie dat veel scholen, bij veel schoolgebouwen niet sprake is van een technische veroudering van het gebouw, maar wel sprake van een onderwijskundige veroudering van het gebouw. Dus het schoolbestuur wil gelijk Stopos. Ook onderwijskundig gezien het schoolgebouw een facelift geven. Wat wij gedaan hebben, in juni hebben wij het schoolbestuur nog niet formeel in het college, maar wel met raadpleging van de wethouder, een aanbod gedaan. Waarbij met behulp van bestaande budgetten wij of de mogelijkheid bestaat dat de plannen die het bestuur van de Sparrenbosschool heeft om die grotendeels uitgevoerd te krijgen. Stopos zou daar graag op in willen gaan, maar Stopos zit tegelijkertijd met het grote probleem dat zij moeten op dat punt dan risico's nemen. Want waar het eigenlijk op neerkomt, dat geldt ook een beetje voor het Kennemer Lyceum, geldt ook voor het Sparrenbosschool, voor veel schoolbesturen. Die vinden dat je op het gebied van onderwijshuisvesting een bepaald risico moet nemen. Maar ze vinden dat het risico dan voor 100% bij de gemeente neergelegd moet worden. Wat het aanbod van de gemeente aan de Sparrenbosschool gedaan eigenlijk inhoudt is... Oké, jullie denken dat enigszins in strijd met de prognose die de gemeente hanteert... het leerlingenaantal de komende 10 tot 15 jaar wel meer groeit dan de gemeentelijke prognose. Als jullie daar zo heilig van overtuigd zijn... dan zijn we als gemeente bereid met jullie een overeenkomst te sluiten... dat elk jaar dat jullie inderdaad gelijk krijgen... dat de prognose dat het leerlingenaantal hoger is dan waar de gemeente van uitgaat... dat de gemeente gewoon achteraf een extra budget geeft... om de door jullie dan gewenste uitbreiding, om die toch te realiseren. We zitten op dat punt een beetje in de padstelling... omdat Stopos aan de ene kant willen ze dat wel... maar aan de andere kant door de financiële problemen... waar Stopos in 2010 en 2011 in zit... en eigenlijk het strenge begrotingsregime... wat diezelfde gemeente Bloemendaal hanteert... en ook het bestuur van Stopos zelf op dit moment hanteert... eigenlijk op dat aanbod van de gemeente niet mag ingaan. Dat kan natuurlijk niet al te lang meer duren... en dat zal normaal gesproken binnen 2 tot 3 maanden... linksom of rechtsom tot een besluit moeten leiden. Of het wordt de renovatie, het besteden van het budget zoals het nu beschikbaar is... of Stopos gaat toch op een bepaalde manier in op het aanbod van de gemeente.
Mag ik daar even op reageren? Allereerst dank voor uw duidelijke betoog, want ik begrijp nou precies hoe het in elkaar zit met die Sparrenbosschool. Mij lijkt eerlijk gezegd dat jullie toch zouden moeten vasthouden aan het niet uitbreiden. Dat risico verschuiven naar Stopos, daar zie ik persoonlijk niet zo gek veel in, omdat als er iets misgaat met Stopos... komen ze toch bij de gemeente. Het zijn net banken natuurlijk. Hè? Ze komen altijd bij de overheid terecht. Hè, dus ik zou er dus, als jullie er echt van overtuigd zijn... dat die uitbreiding en dat die leerlingenprognoses van jullie... dat goede, betrouwbare prognoses zijn... we zullen daar nog over discussiëren, dat heeft de wethouder toegezegd... dan denk ik... het schoolbestuur dat Stopos met betrekking tot de Sparrenbos school blij mag zijn dat jullie met allerlei ad hoc maatregelen en pleisters en plakband en elastiekies toch min of meer kunnen uitvoeren wat zij graag willen. En dan vind ik dat ze gewoon over vragen als ze dan ook nog die uitbreiding willen. En daar dan ook nog niet het risico voor willen dragen. En als ze het risico zeggen te willen dragen, komt het uiteindelijk ook bij ons terecht.
Dat lijkt me duidelijk, ja.
Voorzitter, de volgende school is de Theresia-school. Daar hebben we het al vaker over gehad.
Ik zou wel even
ik stel voor dat de wet er toch zijn betrokken afmaakt. Uw punt is duidelijk, meneer Roemers.
Nee, maar ik wilde wel even een politieke reactie op. Want ik neem aan dat jullie verder praten met de Sparrenbosschool. En als de hele commissie het met mij eens zou zijn... dat wij dus het gemeentebestuur steunen met vasthouden aan niet uitbreiden... en ook eigenlijk niet het risico leggen bij Stopos, maar gewoon zeggen dit is het. Dat zou ik wel even willen weten.
Ja, ik wil toch even streng zijn, nou ook gezien de tijd waarop we zitten. Ik stel voor dat de wethouder in ieder geval daarop antwoord geeft. Als het voor leden van de commissie aanleiding is om daarop te interroperen, dan kan dat uiteraard. Wethouder, mag ik u vragen? Ja.
Dank u wel. Overigens eventjes op deze vraag. Ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Dat is voor ons toch wel heel erg belangrijk om te weten hoe u daarover denkt als commissie. Mag ik eventjes doorgaan voor de tweede termijn? Theresia School, dat heb ik u al verteld, daar wordt volgend jaar de omgevingsvergunning aangevraagd. Daar richten we ons op. We zitten even met de uitbreiding van het gymnastieklokaal, omdat dat gebruikt, dat het budget is wat voor van de Hartelerschool is. U weet het ook de gymzaal is zowel voor de Hartelerschool als voor de Theresia School. Nu hebben we een keuze, of we bouwen het budget af en we gaan het opbouwen bij de Theresia-school. Met andere woorden, we trekken 1 budget in en we gaan een nieuw budget aanvragen wat voor hetzelfde geld weer hoger is. Of we zeggen van, nou, we doen dit op deze manier. Het is een beetje uw zaak om daar een voorstel in te hebben.
Voorzitter,
Ja, deze vraag is misschien niet helemaal nu aan de orde, maar ik ben er toch heel benieuwd naar. Als wij dit realiseren bij de Theresia-school, kunnen we dan de Theresia-school ook verplichten om ten alle tijde onderdak te geven aan de leerlingen van de Hartelusschool?
Ja, ik zie meneer Van der Lans knikken. Misschien kan meneer Van der Lans er even antwoord op geven.
Ja, voor het aantal uren dat over is, kan dat, ja. Kunnen we gewoon voor.
Maar zijn we er behoorlijk zeker van dat er voldoende uren over zijn om de Hartelusschool voldoende gymnastiekonderwijs te kunnen geven?
Ja, dat is niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Ze krijgen van ons een genormeerd aantal uren. Ja.
Als volgend jaar het omgevingsvergunning aangevraagd wordt, dan hopen wij volgend jaar te gaan bouwen. We hebben zowel met de directie van de Theresia-school als met de Hartelusschool de datum van 2013 als gereedmelding genoemd.
Er is een interruptie van de heer Snakkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik blijf dan toch nog even met de vraag zitten voor wat betreft de financiering van het gymnastieklokaal. Want als ik de wethouder goed beluister, zijn er dus twee financieringsmogelijkheden. Dus we kunnen het budget dat gereserveerd stond voor de Hartelusschool, of het gymlokaal Hartelusschool, aanspreken om gymlokaal Theresia-school te financieren. We kunnen een budget gaan creëren voor gymnastieklokaal Theresia-school. Dat zijn twee ideeën. En aan wie is het nu om te bepalen wat er gebeurt? Ligt het op de weg van de raad of is dat voorbehouden aan het college? En als het op de weg van de raad ligt, wanneer komt dan het voorstel naar de raad toe om dat budget zeg maar over te hevelen?
Ik vermoed dat wij bij voorjaarsnota een heel simpel voorstel zullen doen waarbij we budget gymnastiek ook aan Hartelusschool min 1 miljoen euro budgetrealisatie of uitbreiding gymnastiek lokaal Theresia school met een verhaaltje erbij plus 1 miljoen euro. Dus budgetair maakt het niets uit. Maar dat u formeel besluit en mee instemt om het budget wat beschikbaar is gesteld formeel een aantal jaren geleden voor het gymnastiek lokaal van de Hartelusschool, dat u daarmee instemt dat dat formeel gebruikt wordt voor realisatie of vergroting van het gymnastiek lokaal van de Theresia school. Maar feitelijk hoeft dat niet zo ingewikkeld te zijn.
Voorzitter, Vondelschool, geen opmerkingen. Willingsschool, u vraagt van wanneer komt het bestuur met een verzoek. Wij verwachten binnen enkele maanden van de Willingsschool hiervoor een verzoek. Of in ieder geval plannen om te gaan verbouwen. Hartelust heeft, het lange verhaal van de gymnastiekzaal is eigenlijk een beetje in de lijn van de Theresia-school. Kennemer Lyceum. En daar geef ik meneer Van der Lans weer even het woord over. En dan ook even reagerend op de inspraak van meneer Van Gessel.
Het is op dit moment een technisch verhaal. Zoals u weet en zoals de rector van het Kennemer Museum ook weet, er is formeel een aanvraag ingediend. Er zijn drie aanvragen ingediend door het Kennemer Museum. En die worden formeel door het college, zoals het elk jaar gebeurt, in het kader van de vaststelling van het programma Huisvesting Onderwijs, worden die door het college behandeld. Daar vindt verplicht op overeenstemming gericht overleg over plaats. En dat vindt plaats uit mijn hoofd over twee weken op 22 november. Op dit moment is het. We hebben de aanvraag in technische zin hebben we beoordeeld. Het verzoek voor het noodlokaal, het woord nood zit erin. We hebben een spoedeisende voorziening. Spoedeisend beoordeeld, die is al toegewezen. Er is een budget beschikbaar gesteld en de noodlokalen, die staan er inmiddels. Beide andere aanvragen, zowel voor de permanente uitbreiding. En we praten over een forse uitbreiding van minimaal 600 vierkante meter tot mogelijk het mogelijke dubbele. En de derde aanvraag betreft een derde gymnastieklokaal. Beide aanvragen zijn technisch beoordeeld aan de hand van de verordening huisvesting onderwijs. En het is niet zo verschrikkelijk ingewikkeld, want bij het voortgezet onderwijs geldt hetzelfde als bij het basisonderwijs. Je hebt een schoolgebouw, dat bestaat uit een x-aantal vierkante meters. Je hebt vervolgens een aantal leerlingen. Bij voortgezet onderwijs wordt er onderscheid gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw. Elke leerling in de onderbouw en elke leerling in de bovenbouw geeft recht op een x-aantal vierkante meters. Allebei rond de 6 vierkante meter. die tel je bij elkaar op en je maakt gewoon de vergelijking. Dat is het bij het voortgezet onderwijs zo. Omdat je daar ten opzichte van het basisonderwijs de mogelijkheid hebt om de schooldag te verlengen. Dat in de verordening van Bloemendaal en bijna elke andere verordening staat dat je de capaciteit van het schoolgebouw, die zijn ongeveer 5300 vierkante meter, die moet je in de berekening met 10% verhogen. Maar dan heb je twee uitkomsten en die brengen met elkaar in verband. Die liggen zeer dicht bij elkaar. Allebei kom je dan uit in de buurt van de 5900 vierkante meter. Vervolgens is het dan zo dat uit de prognose moet blijken, en we praten over een prognosetermijn van 15 jaar, dat in elk van die 15 jaren sprake moet zijn van een bepaald ruimtetekort. Bij bijna elke aanvraag zie je dat scholen in de eerste jaren er nog wel in slagen om aan die prognose-eisen te voldoen. Dit is voor het eerst de situatie dat het Kennen Museum er wel in slaagt om in de jaren 2 tot en met 15 aan die prognose-eisen te voldoen. Maar helaas voor het Kennen Museum niet op grond van het eerste jaar van de prognose, namelijk de telling op 1 oktober jongstleden. Was ten opzichte van de jaren voor wel sprake van een forse groei van het leerlingaantal. Ik geloof in de buurt van de 100. Maar als de groei van het leerlingaantal doorzet conform de verwachting, dan komt het Kennen Museum gewoon volgend jaar in aanmerking voor in ieder geval de permanente uitbreiding van het lesgebouw. Het derde gymnastiekgebouw gaat op een soortgelijke manier. Dat gaat ook aan de hand van een wiskundige formule, waarbij wij leerlingen omrekenen naar groepen, naar aantal uren gymnastiek onderwijs. Dan komt er een x-aantal klokuren gymnastiek uit, de behoefte. Tegelijkertijd hebben ze twee gymnastieklokalen. Elk gymnastieklokaal kun je maximaal 40 klokuren per week kan gebruikt worden voor gymnastiek. Die breng je met elkaar in verband. En op dit moment is het zo, op grond van het huidige leerlingaantal, dat de behoefte aan gymnastiek uren, ruimte, genormeerd, dat is wat anders dan de behoefte die dezelfde school kan berekenen, het schoolbestuur niet in aanmerking komt voor een derde gymnastieklokaal. Waarbij het lastige dan ook nog is, dat stel je voor dat ze een ruimtebehoefte hebben van 82 klokuren, en ze hebben twee gymnastieklokalen die samen behoefte hebben van 80 uur. Houdt het dan in dat je met twee klokuren tekort, dat je dan recht hebt op een derde gymnastieklokaal? Nee, natuurlijk is dat niet zo. De grens ligt ongeveer op een half gymnastieklokaal. Dan gaan we in technische zin, gaan we daar in het oog op met het schoolbestuur over praten. Dan praten we puur over de administratieve technische berekening. En tegen die berekening vloeit een beschikking uit. Ongetwijfeld zal het schoolbestuur ons in dat overleg proberen op andere gedachten te brengen. In de vorm waarop ze dat vandaag gedaan hebben. Het schoolbestuur krijgt een beschikking, bezwaar en beroepsmogelijkheid. En dan gaan we het formeel afwikkelen. Er is nog een andere mogelijkheid. Nee, er staat ook in het stuk, met welke budgetten moeten we dan rekening houden? Nou, toch wel in de buurt van 1,5 tot 2 miljoen euro. Gelukkig is het zo dat bij voortgezet onderwijs het zo is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de uitkering die de gemeente voor onderwijshuisvesting krijgt via het gemeentefonds voor voortgezet onderwijs. Dat is wel de T-1 of de 2-1 regeling. Maar als het aantal leerlingen van het Kennen Museum gewoon stijgt, dan zul je op een gegeven moment zien dat de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente ook groeit. Dus we kunnen dan niet alleen rekening houden, modelmatig, met een investering van 2 miljoen euro. Maar er staat ook, of het 100% dekkend is, daar heb ik twijfels over. Maar we komen toch in de buurt van 70-80% dat de investering automatisch gedekt wordt door een hogere uitkering uit het gemeentefonds. En derde mogelijkheid die we gaan bespreken met het schoolbestuur. Dit leent zich natuurlijk prima voor op een of andere manier een vorm van doordecentraliseren. Want het manco aan deze regeling is, dat we praten nu, het lastige is dat het Kennen Museum kunnen wij alleen de beschikking afgeven op het moment dat ze in aanmerking komen voor een uitbreiding van minimaal 500 of 600 vierkante meter. Terwijl het Kennen Museum misschien heel blij zou zijn met een vergoeding waarmee ze in staat zijn om een uitbreiding te realiseren van 350, 450 vierkante meter. Alleen de huidige regeling in de verordening leent zich daar niet voor. Maar we zijn in overleg al een jaar met het Kennen Museum om te kijken of je in de vorm van een doordecentralisatie overeenkomst, waarmee dus de verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget bij het schoolbestuur wordt gelegd. Of dat de mogelijkheid biedt om wat sneller de huisvesting te realiseren dan het nu lijkt.
Voorzitter,
ik heb er één korte vraag over. Bij die uitbreiding, Zijn die lokalen gebonden ook aan dat gymnastieklokaal of zijn dat twee aparte bouwprojecten? Echt?
Twee aparte voorzieningen.
Voorzitter, we komen bijna aan het eind van de vragen. We hebben een verslag gedaan van de subsidieregeling energie en binnenmilieu. We hebben gesproken over de onderwijskundige vernieuwingen. Daar heeft ook de heer Roemers een vraag over gesteld. Scholen hebben ongeveer recht op een 5.000 à 6.000 euro per jaar. Daar kun je op zichzelf voor deze zaken weinig aan doen. Dat kun je kapitaliseren. Wie gaat dat nou doen? Doen dat de schoolbesturen of doen dat de gemeente? Hier wordt voorgesteld om dat de gemeente te laten doen. Met andere woorden, het budget voor onderwijskundige vernieuwingen wordt jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van, u bent financieel deskundig, maar voor kapitaalslasten.
Ik hoorde u brommen, meneer Roemers. U zint op een interruptie hierop of het was een goed instemmend gebrom? Prima, oké. Okay.
Overigens komt hier ook in de verordening een voorstel van. Met andere woorden, u krijgt het nog te bespreken. En dan tot slot de huisvestingsvoorziening, het onderwijs, de reserve die we gaan opbouwen, dan geef ik even meneer Van der Lans het woord.
Ja, uw raad is bevoegd tot het instellen van de reserve. Dus wij kunnen al, normaal gesproken doen we dat voorstel bij de begroting 2013, een voorstel tot het invoeren van deze reserve.
Dat was het leden van de commissie. Ik dank u wel. Dank u, wethouder. Dank u, de heer Van der Lans ook. Ja, ik mag u erop wijzen. We zijn nog ineens in de tweede termijn toe natuurlijk. We gaan dus over 11 uur. Ik leg u voor dat we deze vergadering in ieder geval doorzetten tot we dit punt hebben afgehandeld. En dat we daarna een nieuw besluit nemen over wat we doen met het openstaande punt over de evaluatie van het WMO-plan. Maar laten we dat maar heel even zitten. We gaan dit even netjes afmaken zoals het heet. Wie van de commissie in tweede termijn? Mevrouw Jeltes.
Ja, er is een vraag gesteld door de heer Roemers en door meneer Bruggeman. En nou, ik wil zeggen dat ik het helemaal eens ben met het verhaal van meneer Roemer over de Sparrenbusschool. Dus dat steun ik wel.
Wie van de commissie? Meneer Snakkers.
Dank u wel. Ik heb natuurlijk nog niet met mijn fractie besproken van hoe we staan ten opzichte van het standpunt zoals de heer Roemers dat zojuist verwoord heeft ten aanzien van de Sparrenbosschool. Maar dat lijkt mij eigenlijk ook de beste weg. Dus dat wil ik hier wel alvast even gezegd hebben. Ik was, of de reden waarom ik nog even het woord gevraagd heb, is omdat ik toch nog een vraag heb over de, volgens mij, laatste zin op pagina 27. Dat gaat volgens mij ook over die reserve vervangende, of ja, wat is het, reserve nieuwbouwscholen. En hoe ik dus die zin moet begrijpen in verband met dalende leerlingaantallen in combinatie met gereed komen van permanente voorzieningen neemt de onderuitputting naar verwachting de komende jaren toe. En dan daaraan gekoppeld de vraag, wat betekent dat dan voor de meerjarenbegroting de komende jaren? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. En ik zou ook nog graag wat horen over het onderzoek van de projectgroep vervangende nieuwbouw, als die er is geweest.
De noodlokalen. Er is een budget van afgerond 100.000 euro. Dat staat structureel in de begroting bestemd voor noodlokalen. Dat gaat op uit mijn hoofd. Dat ging op aan Julianerschool, Vondelschool, Sparrenbosschool. Dat zijn de drie voornaamste. Daar is de Julianerschool inmiddels van afgevallen. Sparrenbosschool blijft nog even spannend. Maar als het goed gaat met de plannen van de Egeschool, dan komt op een gegeven moment het budget. De noodzaak om bij de Van Egeschool noodlokalen te plaatsen komt ook te vervallen. Dus normaal gesproken mag je verwachten dat de komende jaren de behoefte aan noodlokalen af zal nemen. En daardoor het beroep op budget, waardoor er sprake is van onderuitputting. En de gedachte erachter is aan het hele plan om de reserve voorlopig te gaan voeden. Niet met een extra dotatie, maar met het overschot wat geleidelijk aan ontstaat in het budget noodlokalen.
Ja, tenzij... de vervangende nieuwbouw. Want bij de Franciscusschool hebben we de mazzel dat er nieuwbouw plaatsvindt naast een school. Maar als er vervangende nieuwbouw komt in de zin van dat er een school helemaal op zijn kop gezet wordt en gerenoveerd wordt, dan hebben we wel degelijk noodlokalen nodig. En daarom denk ik ook dat we op den duur naar een soort planning toe moeten. Want nu zijn een heleboel van die scholen nog goed, maar ze zijn wel ontzettend oud. En dat betekent toch dat we vanaf 2020 of misschien 2019 dat we daarmee te maken krijgen. En dat zouden we heel vroeg moeten inplannen, want dan kun je dus alle RO-problemen en dan kun je er een heel mooi schema maken.
Dit was uw bijdrage in tweede termijn, meneer Roemers. Nog andere leden van de commissie? Dan is het woord.
Nog de tweede vraag over het rapport. Er is een projectgroep, die heeft een rapport gemaakt. Dat rapport is niet zo verschrikkelijk interessant. U kunt het uiteraard krijgen, want het bestaat vooral uit overzichten van scholen met bouwkundige beschrijvingen. Zijn de schoolbesturen het mee eens? Ja en nee. Elke twee jaar laten wij een meerjarenbegroting opstellen door een extern bureau, een meerjarenonderhoudsplan. Dat gebeurt in overleg met de scholen. De technische mensen van de scholen zijn erbij betrokken. Als het conceptrapport wordt ingediend, wordt dat voorgelegd aan de schoolbesturen. En dat leidt af en toe tot een wijziging. Dus in technische zin zijn ze het ermee eens dat op korte termijn de noodzaak bestaat dat het op korte termijn overgaat tot vervangende nieuwbouw van scholen. Dat is wat anders, dat ze het eens zijn met of de bouwkundige staat van de scholen op dit moment perfect is. Daar zijn ze het denk ik niet mee eens. En wat u hier staat, en dat bleek ook al een beetje uit uw opmerking. U had een opmerking over knippen en plakken, dat klopt. Dit is het integrale collegebesluit. We hebben de kopjes weggehaald en dat hebben we dus. Hier treft u het integrale collegebesluit.
Heeft de wet er ook behoefte aan tweede termijn? Leden van de commissie, dan hebben we dit punt afgehandeld. We zullen, er zijn een behoorlijk aantal toezeggingen gedaan, ook over het toezenden van zaken. We zullen dat samen met de griffie zullen dat netjes bekijken en zorgen dat u de stukken krijgt. Dat beloof ik u. Dit punt handelen we af. Dan wil ik nu aan u voorleggen of wij doorgaan tot 11:30, want we hebben nog tijd nodig. Ja, ik zie allerlei reacties, maar wij zijn wel de stoere jongens en meisjes. Hè. Punt 11 van de agenda, gaan we dat nog behandelen? Ik wijs er wel op dat de behandeling van het WMO-plan 2012-2015, dat in december in de commissie komt. Dus we zijn ook niet meer in staat, of we moeten een apart overleg moeten we overleggen, om dat nog voor de behandeling van het WMO-plan te laten doen. We kunnen ook, dat is ook een derde mogelijkheid wat we nog kunnen doen, is om dit punt, de evaluatie, mee te nemen als we het WMO-plan 2012-2015 gaan bespreken. Mevrouw Jeltes, wilt u zo vriendelijk zijn daar een reactie op te geven?
Ja, dank u wel. D66 heeft ook gevraagd om dit op de agenda te zetten. Eigenlijk weet je, met het idee dat onze reacties nog van invloed zouden kunnen zijn op het komende WMO-beleidsplan. Ja, ik heb ook gezien dat is vandaag in het college behandeld, of deze week in ieder geval. Dus dat ligt er al. Dus het is misschien ook handig om deze evaluatie mee te nemen bij de behandeling van het WMO-plan. Ik wil wel zeggen dat wij niet erg gelukkig zijn met deze evaluatie. Er worden erg veel conclusies uitgetrokken die naar onze mening niet op basis van deze evaluatie getrokken kunnen worden. Maar dat kunnen we dan inderdaad ook meenemen bij de behandeling van het WMO, mits er op die avond dan ook voldoende tijd is om beide onderwerpen te behandelen. Anders dan gaat het weer onder sneeuw.
Mag ik andere leden van de commissie hierover, de heer Van der Bunt?
Wij ondersteunen het voorstel van D66.
Nog andere leden van de commissie?
Ook wij ondersteunen het voorstel van D66.
Meneer Snakkers.
We gaan akkoord met het voorstel van D66.
Ja. Zijn er mensen die tegenstemmen? Nee, ja. De heer Bruggeman wil ik even het woord hierover.
Er is net gezegd dat het WMO-plan klaar is. Het is in het college klaar. Het is een behoorlijk boekwerk met veel bijlagen. Ik heb voorgesteld om het stuk snel naar u toe te laten komen, zodat u ruim de tijd heeft om het te bestuderen.
Wethouder, mag ik dan ook vragen, is er ook een compact stuk van de WMO-raad wat erbij gevoegd zou kunnen worden? Een advies van de WMO-raad, wat we dan erin zouden kunnen krijgen?
Ook de WMO-raad heeft een zienswijze ingediend en dat zit erbij.
Ik dank u wel. Handelen we dit punt af en we zullen zorgen dat u dat dit ook bij de stukken komt in december. Ik kijk even naar de griffier, prima. Ik ben overigens ontzettend erkentelijk, ook achteraf, dat u mij gecorrigeerd heeft toen ik meteen wilde doorfietsen naar een ander agendapunt. Het is goed dat we dit grondig besproken hebben in ieder geval. Gaan we over naar het volgende punt van de agenda, namelijk punt 13, informatie uit de samenwerkingsverbanden. Ik kijk even rond. De heer Snakkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb al gemeld eerder vanavond dat vorige week het algemeen bestuur van Paswerk bijeen is gekomen om onder andere over de begroting 2012 te spreken. Die begroting is ook goedgekeurd door een meerderheid van het algemeen bestuur. De afgevaardigden van Heemstede hebben tegen de begroting gestemd. Zij zagen liever dat er een geamendeerde begroting in stemming zou worden gebracht. Ook gelet op het feit dat de wethouder van Haarlem met een voorstel was gekomen ter dekking van het tekort voor wat betreft het Haarlemse aandeel daarin. En ter vergadering bleek dat de gemeenteraad van Haarlem zich op dat moment nog niet had uitgesproken over het voorstel van de wethouder van Haarlem. En mijn inschatting is dat mede naar aanleiding daarvan, maar ik weet niet hoe de wethouder er tegenaan kijkt, dat een van de belangrijkste redenen is geweest waarom Heemstede heeft gezegd van dan zijn wij tegen de begroting zoals die nu voor ligt. En ook heeft een van de afgevaardigden van Haarlem tegen de begroting gestemd, omdat hij niet eens was met het voorstel van de wethouder van Haarlem. Volgens mij heb ik dan het belangrijkste onderwerp even teruggekoppeld naar de commissie samenleving. Mocht er nog aanvullingen zijn, dan kan de wethouder dat gaarne doen.
Meneer Snakkers heeft het prima verteld. Dank u wel.
Kijk, dat wilde hij horen natuurlijk. Dank u wel beiden. Gaan we over naar punt 14, de mededelingen. Wederom het woord aan de wethouder.
Korte mededeling over het beeld. U weet het, waar we het vaak over hebben. We hebben weer een nieuwe locatie. De locatie zal bij de Brouwerskok op de rotonde kunnen komen. Maar dat is een weg van de provincie, een zeeweg. En we zijn dat nu aan het bestuderen of dat een mogelijke optie zou kunnen worden. Dank u wel.
Leden van de commissie, dan zijn we toe aan punt 15. Dat wil de sluiting. Ik wens u een prettige nachtrust en morgen gezond weer op. Vergeet u niet, het is commissie samenleving. Vrijdagavond is Sint Maarten. Dus als u snoep vergeten bent te kopen, heeft u nu nog even de tijd voor. Wij zien elkaar morgenavond weer. Dank u zeer.